Goedenavond, allemaal welkom op deze gemeenteraadszitting en raad van maatschappelijk welzijnszitting van maandag 21 september. Even vooraf, de gemeenteraadsleden Sonja de Poter, Erik Fossé en Erika Eekhout hebben zich verontschuldigd. Puntje 1, toevoeging van een agendapunt bij hoogdringendheid. Gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn gaan in de regel vanaf september terug fysiek door. Het is daarbij essentieel dat je op dat moment geldende richtlijnen rond hygiëne en social distancing respecteert. De fysieke vergadering moet toegankelijk zijn voor pers en publiek, achter gesloten deuren, niet in besloten zitting. Omdat er hier onvoldoende ruimte is en er daardoor de social distancing in het gedrang komt, is het niet mogelijk om publiek toe te laten. Zoals beschreven staat in de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, moet in dat geval de fysieke gemeenteraad gelivestreamd worden, zodat de openbaarheid verzekerd is. De link voor de virtuele gemeenteraad is bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente en via de pers. Voor de toevoeging van een agendapunt bij hoogdringendheid geef ik het woord aan de burgemeester.
Ja, collega's, dus volgens het stroomschema van het Agentschap Binnenlands Bestuur is er geen burgemeesterbesluit nodig, maar er is wat onduidelijkheid hierover met de tekst die op de website van het agentschap staat. En op onze vraag welke de juiste versie is, heeft het agentschap vandaag nog niet geantwoord. Onze vraag bij buurgemeente heeft geleerd dat zij, gelet op de onduidelijkheid, toch een burgemeestersbesluit hebben opgesteld. Wanneer zij dus een gemeenteraad houden met livestreaming zonder pers en zonder publiek. Dit hebben we dan ook vandaag gedaan, het burgemeestersbesluit opgesteld. En daarom vragen wij om de bekrachtiging van dit besluit als eerste agendapunt toe te voegen aan de agenda. En daar vragen wij uw goedkeuring voor.
Ja, Christel.
Ja, we hebben pas om 16:30 de mail gekregen van de algemeen directeur met dus dit agendapunt. Voor ons is dat echt wel veel te laat, want we worden toch niet verondersteld om constant onze mail in het oog te houden. Of op zijn minst hadden wij dan toch wel verwacht dat de fractieleiders telefonisch zouden gecontacteerd worden van een extra agendapunt bij hoogdringendheid. Dus wij kunnen dit punt niet goedkeuren.
Ja, uiteindelijk, wij hebben geprobeerd vandaag het agentschap Binnenlands Bestuur te bereiken met de vraag van welk van de twee, want als je het stroomschema bekijkt, hè, waar dat we ons op gebaseerd hebben, dan is er geen burgemeesterbesluit nodig om deze zitting zo te laten doorgaan. Maar als je dan in de teksten gaat kijken, daar staat dan op een bepaald moment een zeer onduidelijk zinnetje waar dat dan verwezen wordt naar een burgemeestersbesluit. Wij hebben tot 5:00, allee, tot 16:30 getracht om het juiste antwoord te krijgen. Dat is ons niet gelukt. En vandaar dat we dus het burgemeestersbesluit hebben opgesteld.
Ja, want het ministerieel besluit al van 24 augustus, dat eigenlijk van kracht gaat vanaf 1 september. Ik heb het echt maar kort doorgenomen, dat is hetgeen wat ik heb gevonden, dus is dat toch al 3 weken oud. Waarom dan nu pas vandaag die beslissing?
Nee, de beslissing, het besluit van het Agentschap Binnenlands Bestuur dat de zittingen de zittingen openbaar moeten zijn, hè, want daarvoor, de vorige keren mocht het achter besloten zitting zijn, dat de zittingen openbaar moeten zijn. Dat is, ik denk, 14 dagen geleden ons bekendgemaakt, doorgestuurd. En wij hebben, net zoals vele anderen, naar dat stroomschema gaan kijken. En u hebt dat ook gekregen, dat stroomschema, als je dat gewoon volgt. Daar staat heel duidelijk op, dat er eigenlijk geen burgemeesterbesluit moest genomen worden. Het is eigenlijk bij de voorbereiding die we gisteren hebben gedaan om deze zitting in te leiden, dat we in die teksten gezien hebben dat het niet helemaal klopt. En we weten dus nog altijd niet welk van de twee juist is. Het kan even goed zijn dat er geen burgemeestersbesluit moet zijn, omdat we het via livestreaming uitzenden en dat het op die manier ook beschouwd wordt als zijnde een openbare zitting. Wat dat wij ook zo begrepen hadden. Maar in die tekst staat dan op een bepaald moment, wanneer het pers en publiek niet toegelaten wordt en er een livestreaming gebeurt, hetgeen dat verplicht was, verwijst men naar een artikel 131, denk ik, en dat wijst erop dat je dan een burgemeestersbesluit moet opmaken. Dus vandaar die onduidelijkheid, maar, en vandaar dat wij vragen om dit punt toe te voegen.
Ja, we willen toch nog extra volgende keer telefonisch de fractieleiders toch op de hoogte te brengen. Dat het niet alleen per mail gebeurt.
Heeft er nog iemand vragen of opmerkingen rond? Dan graag uw stemming. Dat punt komt apart. Ja. Dus deze stemming gaat over de toevoeging, voor alle duidelijkheid. ...17 voor, 2 onthoudingen en 2 tegen. Puntje 2 is dan het effectieve punt. Organisatie, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 21 september 2020... zonder publiek en pers, maar met audiovisuele streaming, besluit burgemeester van 21 september. Een bekrachtiging. Een toelichting door Johan.
Ja, dus we hebben nu in dat burgemeestersbesluit gezet dat de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vanaf heden openbaar te laten plaatsvinden, maar zonder pers of publiek omwille van de veiligheidsredenen. En dit besluit blijft van toepassing zolang de federale fase geldt of tot intrekking van dit besluit. En wij vragen de gemeenteraad om dit burgemeestersbesluit te bekrachtigen.
Graag uw stemming over dit punt. ...17 voor en 5 onthoudingen. Puntje 3, notulen en zittingsverslag van de vorige zitting. Ja, Christel.
Ja, ik wil eerst een paar opmerkingen geven in verband met de agenda die dus gepubliceerd is vorige week. Agenda punt 19 over die subsidies voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat. Daar staat al een stemming in de meeting mobile. En verwonderlijk, maar zelfs de bevoegde schepen, Luc Redig onthoudt zich bij dat punt. Dan agenda punt 21, die tonnagebeperking voor de gemeente Ranst, willen wij verdagen omdat het signalisatieplan niet is bijgevoegd. En dat is het plan dat wij moeten goedkeuren, dus dat is een agendapunt dat moet uitgesteld worden volgens ons. Dan het agendapunt 24 van de collector in Kromstraat. Daar wordt ook verwezen naar een bijlage, de koepelmodule, en die is ook niet bijgevoegd. En dan agendapunt 27 en 28, de verrekeningen van de gemeentelijke magazijnen en de omgevingswerken. Daar zijn documenten aan gewijzigd nadat de agenda eigenlijk moest gepubliceerd zijn, dus te laat. Dus dat zijn ook twee punten die dat wij willen uitstellen. ...27, 28 en dan 21 ook, van die tonnagebeperking. Ah ja, sorry, ja, de nummering is anders. Ja. Oké, sorry, dan moet ik even gaan kijken hier. Er zijn er twee gewoon bij, zeker. Ja. Tonnage. Ja, dat van die tonnagebeperking is agenda punt 23 nu. 26 is de collector. En dan de verrekeningen zijn 29 en 30. En dan het punt waar dat de stemming eigenlijk in de meeting mobile al staat, is punt 21.
Ja, wat punt 21 betreft, als er een stemming in staat. U hebt ook gelezen wat de gouverneur heeft geschreven in haar antwoord op de klachten dat de stemmingen ter zitting gebeuren. En dat enkel de stemmingen die ter zitting uitgevoerd worden, dat die tellen. Dus op die moment wordt de stemming vastgesteld. Hoe dat die daar in die meeting mobile zijn terechtgekomen, dat weet ik niet. Maar dat heeft eigenlijk geen enkele betekenis. Dan wat u spreekt over puntje 23, aanvullend verkeersreglement tonnagebeperking. Het signalisatieplan is daar niet aan toegevoegd. Ik geef toe, als erbij staat dat dat een bijlage is, dat die er ook zou moeten bij zijn. Nu, op zich is dat niet relevant, want u stemt niet voor het signalisatieplan. Een signalisatieplan is de bevoegdheid van de burgemeester om dat op te stellen. Hetgeen dat jullie goedkeuren of afkeuren, is het aanvullend verkeersreglement, zoals het in het besluit geschreven staat. Dus het spijt me ten zeerste dat dat signalisatieplan er niet bij is, maar op zich is dat niet relevant. Waar en de borden komen en hoe dat ze worden geplaatst, dat staat volledig uitgelegd in de tekst en staat ook zo in het besluit. Op basis van dat besluit zal er dan achteraf een signalisatieplan opgesteld worden. Puntje 26. Wat ontbrak er bij punt 26, de module 13?
Daar wordt verwezen naar een koepelmodule nummer 11053AA met module 13A.
Ja, module 13, dat is de subsidies wat de fietspaden betreft. Die module die hebben jullie in de tijd goedgekeurd in 2000 en de jaren stilletjes. We zijn ondertussen 15 jaar verder. Het feit dat die overeenkomsten, die staat hier op omdat er een aantal kleine wijzigingen gebeurd zijn. Ik zal u die straks uitleggen welke wijzigingen dat daar in opgenomen zijn. Maar het voornaamste in dit geval is eigenlijk dat de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, dat die afgesloten is met AWW. En AWW bestaat ondertussen niet meer, die is van naam veranderd. Dus dat is eigenlijk, het is een kwestie van dat er een aantal namen in de samenwerkingsovereenkomst staan. Van, ik dacht de samenwerkingsovereenkomst van 2009. Op zich, dat zijn de enige wijzigingen die daaraan in staan. En dan wat die puntjes 29 en 30 betreft. Alle documenten die daar nodig waren, zijn toegevoegd. Het enige wat wij zelf ook opgemerkt hadden, dat is dat en daar hebben we u schriftelijk van geïnformeerd. U hebt die vraag ook gesteld aan ons, hoe dat het komt dat er nog een wijziging is toegevoegd. En dat de enige wijziging is dat er een document bij stond, waar dat als burgemeester, diegene die het moest ondertekenen, dat er nog stond, Lode Hofmans, en dat Johan de Rijk moest zijn. En dat is de enige wijziging, maar dat hebben we ook per mail laten weten. Hè. Dus u hebt die vraag gesteld en dat is dan hetgeen wat dat eraan gewijzigd is.
Ja, maar dat hebben we zelf wel moeten opmerken. We hebben niet via Meeting Mobile een mail gekregen dat er wijzigingen zijn gebeurd vorige maandag. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Dan hebben wij er ook op gewezen van, ja, dat moet ons toch per mail te kennen gegeven worden wat dat er juist is gewijzigd en waarom, want dat is eigenlijk buiten de termijn dat het decreet bepaalt. Dus daarom willen wij dat hier op de raad toch nog wel eens even aankaarten. We hebben inderdaad een antwoord gekregen op onze vraag welke documenten dat er zijn gewijzigd, maar het was te laat en het is ons ook niet vanuit jullie zelf meegedeeld.
Ik ga uw bekommernis vrijdag op het managementteam herhalen. Wij vinden dat ook dat dat niet kan. Nu, in dit geval, moet ik u eerlijk zeggen, Ik heb al die documenten de zaterdag gelezen en ik heb maandag aan de betrokken personeelslid gezegd van dit is vorige keer ook misgelopen, wilt je die een aannemer nu is eindelijk op wijzen dat er al een wijziging is en dat hij zijn documenten correct moet invoeren. Zij heeft dat ook gedaan en op het moment dat zij die documenten binnengekregen heeft ze die onmiddellijk opgeladen in de meeting mobile. U krijgt daar dan automatisch een melding dat er een document is opgeladen. Jawel, enkel dat een document is opgeladen. Hè? Nee? Oké. Maar in ieder geval, wij gaan daar rekening mee houden dat we in de toekomst, ten eerste gaan we ervoor zorgen dat daar geen documenten meer opgeladen worden nadat de termijn verstreken is. En als er dan fouten zijn, ja, goed, dan moeten we dat, kunnen we dat ter zitting ook rechtzetten. Uiteindelijk, ik zal die fout op mij nemen, want ik heb gezegd, je moet dat laten veranderen. En men heeft dan dat document gaan opladen, omdat ik het gevraagd heb. In principe hadden we dat document niet moeten opladen. En hadden we dat hier ter zitting kunnen zeggen van, daar staat een fout in, daar staat een naamfout. We hebben dat gecorrigeerd. Voor de rest is er qua tekst niets gewijzigd. En ja, dan had er minder een probleem geweest. En als zich dat in de toekomst nog voordoet, dan zullen wij u dat melden. Als er structureel iets wijzigt of fundamenteel iets wijzigt aan een document, ja, dan zal dat punt van de agenda gehaald worden en dan zal dat op een latere zitting terugkomen. Maar we gaan ervoor zorgen dat dat in de toekomst niet meer gaat voorvallen. En anders, als dat hoogdringend is dat dat punt moet goedgekeurd worden, dan zullen wij, zoals u er straks ook vroeg, de fractievoorzitters raadplegen en hen vragen hoe dat we dat moeten behandelen.
Oké, wij gaan dat nauwlettend in het oog houden, dank u.
Ik wil er toch wel een kleine kanttekening bij maken. Hier betreft het ten eerste keer gewoon een aanpassing van de naam. Ik heb dat ook geschreven in de mail, dat konden we ook achteraf doen. Dat is gewoon een administratieve vormfout. Inhoudelijke aanpassingen worden ook, zoals een paar keer geleden, gemeld. Maar taalfouten verbeter ik ook nog als ik die nog zie passeren. Als jullie echt vragen als gemeenteraad om elke taalfout te melden, willen we dat gerust doen. Want in de week nadien, we hebben een agenda, wordt woensdag samengesteld. Ik screen hem, de afdelingshoofden screen hem. Maar we zijn ook mensen van vlees en bloed die af en toe wel eens iets over het hoofd zien. En dat kan wel eens een taalfoutje of een zinfoutje erin staan. Als wij die elke keer aan jullie moeten gaan melden, oké, dan zij het zo. Maar de naam van een burgemeester die verkeerd gestaan om dat er nu te gaan melden. Als ik er volgende week niet ben, heb ik ook geschreven in de mail. En dan vervangt Jan, André of wie dan ook mij, dan kloppen de documenten ook niet zoals ze hier staan. Dan wordt dat doorgehaald, zoals het vroeger ook gebeurd is, waarnemend algemeen directeur of waarnemend burgemeester, maar de naam van die er verkeerd in staat op basis van een document, we hadden dat moeten zien. Met alle respect en die fout neem ik op mij. Vrijdag hadden we dat moeten zien. Dat is niet gebeurd, maar we zijn soms ook maar mensen van vlees en bloed die dat ook soms iets missen. Maar als we voortaan elke taalfout die ik zelf verbeter gaan melden, ja, dan gaan we dat ook doen. Maar ik hoop nog altijd op een constructieve werking. En ook als er documenten niet bij zijn, geef een belletje. Er is ook een informatie- en een controlerecht van de gemeenteraadsleden. In de wetgeving staat heel duidelijk in dat de belangrijke documenten erbij en alle toelichtende noten. Maar jullie kunnen ook alle documenten opvragen. Behoudens dit punt heb ik geen enkele vraag gezien. We hebben die altijd in het verleden ook zo snel mogelijk gegeven. En ik hoop in deze dat zoiets administratief niet gepolitiseerd wordt, maar gewoon naar ons gemeld wordt. En dat is namens de administratie dat ik dat vraag.
Goed. Graag uw stemming over de notulen in het zittingsverslag van de vorige zitting dan. Ja, Christel?
Ja, wij hebben geen opmerkingen over de notulen, maar wat het punt betreft van de knotbaan, van de knip, daar hebben wij gezien dat daar toch nog steeds een bord hangt, uitgezonderd vergunningshouders. Dus er is blijkbaar toch een communicatiefout tussen de diensten, want dat hebben we goedgekeurd dat er dus daar enkel uitgezonderd hulpdiensten moet staan.
Dus u zal ook gemerkt hebben dat die slagboom nog altijd open staat, omdat de juiste borden nog niet geleverd zijn. Zolang dat die juiste borden niet geleverd zijn, blijft die slagboom openstaan.
Oké, dat wisten wij niet.
Goed. Mag ik dan...
Is daar al zicht op wanneer dat die dan geleverd zouden worden? Want men vraagt daar toch nog wel eens aan mij geregeld naar.
De moment dat die borden geleverd worden, zal ik het aan alle gemeenteraadsleden verkondigen. Wij zijn wachtende en die moesten al een maand geleden geleverd zijn. Dus er is er een beetje een probleem met de COVID-toestanden blijkbaar. Dat is het algemeen excuus dat tegenwoordig gebruikt wordt als ze niet tijdig kunnen leveren. Maar de moment dat het geleverd is en dat die slagboom gesloten wordt, dan zal ik dat naar iedereen laten weten.
Goed, kunnen wij dan dit punt stemmen alsjeblieft? ...22 voor. Puntje 4, aanpassing, samenstelling, gemeenteraadscommissie omgeving, een kennisname. De gemeenteraad neemt akte van de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraadscommissie omgeving met de vervanging van Sonja de Poter door Hilde Goris namens de fractie Hoesting. Puntje 5, klacht gemeenteraadslid, antwoord gouverneur, een kennisname en een toelichting door burgemeester Johan de Rijk.
Ja, door de raadsleden Roel Vermeers en Christel Meers werd er een klacht ingediend bij het agentschap Binnenlands Bestuur over het verloop van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 april 2020. De raadsleden Bart Goris en Hilde Goris hebben zich bij deze klachten aangesloten. De vergaderingen van 20 april werden gehouden via Meeting Mobile, via chatberichten en met gebruik van de stemmodulen. De gouverneur heeft onderzocht of deze werkwijze de belangen van de raadsleden heeft geschaad. De werkwijze die toegepast werd, was in overeenstemming met de richtlijnen van het agentschap Binnenlands Bestuur. Alle opmerkingen en tussenkomsten werden ook correct opgenomen in het zittingverslag. De gouverneur is van mening dat een effectief debat binnen de limieten van de gekozen manier van vergaderen wel mogelijk is geweest. De klacht handelde ook over het feit dat bij de bespreking van agenda punt 9 over het parkeerverbod in de Kapelstraat niet op alle vragen werd geantwoord. Uit het zittingsverslag blijkt dat over dit punt heel wat discussie is geweest. Zowel de bevoegde schepen als de burgemeester hebben hun standpunt uiteengezet. In het zittingsverslag is opgenomen dat Roel Vermeers meent dat dit geen afdoende antwoord is op zijn vragen. Het vragenrecht van de raadsleden, zoals opgenomen in artikel 31 van het decreet, garandeert het recht om vragen te stellen aan het bestuur en zo controle uit te oefenen en de schepenen en burgemeester ter verantwoording te roepen. De gouverneur is van mening dat alle raadsleden in de mogelijkheid zijn geweest om dit te doen en dat de schepen en de burgemeester hun standpunt hebben uiteengezet op de wijze die zij geschikt achten. Ook wat de stemmingen betreft is alles correct verlopen. Pas bij het sluiten van de zitting om 22 uur werden de uitgebrachte stemmen geteld. Op die manier is er voldaan aan de voorwaarde dat er wordt gestemd na de beraadslaging over de punten. Om deze reden is gouverneur Cathy Berks van oordeel dat er onvoldoende grond is om de raden van 20 april 2020 te vernietigen. Zij wijst wel op een fout vanwege het feit dat de raden niet geopend nog gesloten werden door de voorzitter. Deze verplichting kan niet worden gedelegeerd naar de algemeen directeur. De gouverneur verzoekt de voorzitter met aandrang om deze decretale verplichting in de toekomst strikt na te leven. Ik wil er ook op wijzen dat het eerste punt op de gemeenteraad van 20 april 2020 de goedkeuring was van de wijze waarop de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn georganiseerd zou worden, namelijk in besloten zitting en op virtuele manier. Alle raadsleden hebben de wijze van organisatie goedgekeurd, enkel Roel Vermeers heeft onthouding gestemd, niemand heeft tegengestemd. En tenslotte wil ik toch ook nog even opmerken dat iedereen vrij is om klacht in te dienen wanneer men van oordeel is dat er iets niet correct verlopen is. Maar ik verwacht dan wel van de klagers dat ze zelf de regels respecteren. Volgens de richtlijnen van het agentschap Binnenlands Bestuur en door de omstandigheden waren wij genoodzaakt om de raden in besloten zitting te laten doorgaan. Met verbazing hebben wij nadien vastgesteld dat de CD&V-wij-fractie een foto op Facebook postte met de melding dat zij bezig waren met de gemeenteraad op virtuele wijze, waarbij er 4 personen in beeld waren, niettegenstaande de fractie bestaat uit 3 gemeenteraadsleden. Dat is de kennisnaam.
Zijn daar vragen over? Dan gaan wij over naar punt 6. Lokaal relanceplan post-COVID-19. Opschorting van het retributiereglement voor de ter beschikkingstelling van elektriciteit op kermissen en openluchtevenementen in 2020. Ter beschikkingstelling van vrije tijdsinfrastructuur en aanpassing concessieovereenkomst cafetaria sporthal. Een toelichting door burgemeester Johan de Rijk.
Ja, op de gemeenteraad van 22 juni hebben we een eerste deel van het relanceplan goedgekeurd. In het kader van de ondersteuning van de economie, de culturele en openluchtevenementen willen wij het relanceplan COVID-19 uitbreiden. Vandaar vragen wij uw goedkeuring voor de 3 opgesomde punten. De opschorting, retributie, reglement ter beschikkingstelling, elektriciteit. Het verlenen van een korting van 50% aan van de concessievergoeding voor de cafetaria van de gemeentelijke sporthal. En dat het domein Moervelde onder dezelfde voorwaarden als voor gebruikers van categorie 0 en A ter beschikking kan gesteld worden aan inwoners of bedrijven woonachtig of gehuisvest in Ranst. Graag uw goedkeuring.
Ja, Roel.
Ja, ik wou maar heel even vragen voor de concessieovereenkomst, omdat er toch wat uiteenlopende versies over zijn. De uitbater zelf beweert daar dat hij, toen dat hij eigenlijk al mocht opendoen, niet mocht opendoen. Klopt dat? Of is dat de... Allee, ja. Dus op zich heb ik geen problemen met de korting. Maar als hem van een eigenaar niet mocht opendoen, ja, dan vind ik het wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat zelfs dat je het moet kwijtschelden, eerlijk gezegd.
De eigenaar van... Was hij nu? Nee, sorry.
Ja, de gemeente is eigenaar. En de concessieman, we weten allemaal wie dat is, die beweert dat hij van jullie niet mocht opendoen. Bon, ik zeg hier maar wat dat hem zegt. En dan vind ik het wel anders uiteraard, omdat hij er zelf verlies aan leidt.
Nee, er is door de concessionaris op een bepaald moment gevraagd om... in de maand augustus niet open te doen. Nee, hij heeft gevraagd om in de maand augustus geen huurgeld te moeten betalen. De reden waarom? Omdat de sporthal gesloten was. Hij zei, ja, daar gaat dan ook, heb ik ook geen klanten. Dus mag ik mijn zaak gedurende die maand sluiten? Wij hebben daar, dat is een vrije keuze geweest... daar staat ook in de concessieovereenkomst, wanneer door het gemeentebestuur de sporthal gesloten wordt, wat dat wij ook moesten doen, dan moet hij geen vergoeding betalen. Dus heel augustus moest hij sluiten. Dat is de keuze, ofwel vergoeding betalen of niet. Dus hij heeft dan gezegd, oké, dan sluit ik heel augustus. Trouwens, vooraleer dat hij, dat hij daar een beslissing over gekregen heeft, had hij zelf al een aantal evenementen die hij ging inrichten, onder andere zijn jaarlijkse mosselsouper, had hij op die moment al via Facebook afgelast. Nu, in 1 september moest hij terug opengaan. De sporthal is ook terug opengegaan, maar... De sporthal is, laten we zeggen, op halve kracht open. Het is nog niet zo dat er heel veel publiek mag in de zaal zijn enzovoort. En daarom heeft hij opnieuw de vraag gesteld om een kwijtschelding van zijn huur te krijgen. En daar hebben wij gezegd, de sporthal is open, u kan open doen. Dus, met andere woorden, wij willen wel een tegemoetkoming doen, omdat alles wel op halve kracht draait. En dus krijgt hij nu... is het voorstel om voor de maand september 50% korting te geven. Maar dat wij aan hem hebben gezegd dat hem niet mag open doen, no way. Hij mocht open.
Ja, maar ik begrijp wel correct dat augustus heeft hem dus niks moeten betalen en heeft hem moeten sluiten van u of van zijn eigen, het speelt geen rol, maar dan heeft hem eigenlijk niks moeten betalen dus.
August. Ja, dus hij is zelf komen vragen, hè, omdat de sporthal gesloten was, heeft hij een mail gestuurd met de vraag, kunnen we een onderhoud hebben? En hij zei, ja, het is onrendabel om in augustus open te zijn, want sporthal is dicht. En de paar andere klanten die komen, ja, daar kan ik de huur niet van betalen. Dan zijn wij samen met de financiële dienst het overeenkomst gaan bekijken. En in die overeenkomst staat heel duidelijk dat wanneer het bevel, of moet ik het zeggen, van de gemeente, de sporthal gesloten wordt, hij geen huur moet betalen. Maar dat moet hij ook zelf dicht doen. Maar dat is zijn eigen voorstel geweest. Hè? Ja. Wij hebben nooit aan hem gezegd van, de sporthal is gesloten, jij moet dicht doen. Het enige, ja, als hij geen huur wou betalen, dan staat er in de overeenkomst dat hij ook moet sluiten. Maar dat is geen, wij hebben nooit niet gezegd, jij moet dat doen. Hè? Hij mocht van mij heel augustus open blijven. Maar ik weet niet, als je maar 4 klanten per avond hebt, dan denk ik niet dat je de huur kunt betalen die hij moet betalen. Ja.
Mag ik aansluitend ook ineens vragen, zijn er geen problemen rond de concessie van de Boomgaarten?
Wat bedoelt je met problemen?
Ja, enfin, ik kan me inbeelden dat de mensen die hier de concessie van de Boomgaart doen, die moeten natuurlijk wel geen huur betalen, maar die zullen ook niet veel inkomsten hebben, gezien dat hier ook niet veel gebeurt natuurlijk.
Het enige wat hier op dit moment gebeurt, dat zijn vergaderingen. Mm-hmm. We hebben er ook voor gezorgd dat degene die de concessionaris van de Boomgaart dan, dat hij alle openingen en sluitingen doet, hetgeen waar dat hij wel inkomsten voor krijgt. Nu, dat klopt, er is veel minder inkomsten dan wanneer hier alles kan doorgaan. En daar is de afspraak dat wij eerst eens gaan kijken van, we willen een vergelijking maken tussen vorig jaar en dit jaar, om te zien welk de financiële weerslag is. En dan gaan wij zien dat we een overeenkomst kunnen maken. Maar op dit ogenblik is die overeenkomst nog niet gemaakt en hebben wij ook die gegevens nog niet gekregen.
Ja, goedenavond. Ondertussen zijn we een half jaar ver in de coronacrisis, als we het zo mogen noemen, maar dat denk ik wel. Sociaal en mentaal weegt die crisis enorm op de bevolking, ook in Ranst. En de maatregelen die hier in dit punt voorliggen, zijn voor ons een goede stap om Ranstenaars weer ruimte tot ontmoeting en ontspanning te bieden. Zeker als je dan bekijkt dat vele andere gemeentes preventief zoveel mogelijk aflassen bijvoorbeeld. Welke maatregelen heeft het bestuur in die zin nog genomen en wat is de visie van het bestuur op het toestaan en of ondersteunen van evenementen en vrije tijdsactiviteiten? En daarnaast zie je het er naar uit dat de crisis ook nog wel even zal aanhouden. Welke gevolgen zijn er op vlak van sociaal beleid, dienstverlening, aanbod naar de bevolking al duidelijk zichtbaar of worden nog verwacht? En hoe bereidt het bestuur zich hierop voor?
Wel, ik zal u misschien even eerst eens zeggen wat dat mijn dagindeling tegenwoordig is. Dat is 's morgens de coronacijfers gaan nakijken. Hopelijk dat er dan niet te veel Ranstenaren op staan. Ik denk dat ik dagelijks ongeveer 2 uur bezig ben, enkel en alleen met dat onderwerp. En dat gaat dan over 2 maal per week overleg met de burgemeesters van de andere gemeenten en de gouverneur. Overleg met de eerste lijnzones, met de artsen enzovoort. Dus daar steekt wel wat tijd in. Een ander dagelijks iets waar dat ik mij mee bezig hou, is het lezen van de politieverslagen. En hetgeen dat mij opvalt is dat er mensen die ineens niet meer kunnen gaan voetballen of op café gaan, het nodig achten om elkaar thuis op mekanders hoofd te kloppen. Dus heb ik van in het begin zo snel mogelijk zoveel mogelijk toegelaten. De eerste voetbalmatch die er geweest is, dat was een oefenmatch met de Lira Liersen op de terreinen van KFC Ranst. Ik Ik weet dat men mij toen ongeveer langs alle kanten zot heeft verklaard dat ik zoiets toelaat. Het volgende, waar dat ik ook nog wel kritiek op kreeg, dat was de kermis in Ranst en in een latere fase in Brugge. Nu, ik vind dat we zoveel mogelijk moeten toelaten. En zeker wanneer dat buitenactiviteiten zijn. Zodanig dat iedereen toch een beetje ontspanning kan hebben, maar dat we daar de regels moeten volgen, dat is vanzelfsprekend. Het is dan ook de reden, bijvoorbeeld de jeugdbewegingen hebben ondertussen een aantal aanvragen gedaan voor startdagen en andere activiteiten. Net zoals voor alle andere verenigingen vragen wij dat zij die CERM invullen, de corona enzovoort. Risk manager, weet ik veel. Hè. Dus zij moeten dat allemaal invullen, zodanig dat wij ook weten van wat dat men gaat doen, maar vooral hoe men dat veilig gaat doen. Al diegenen bij wie dat een groen label geeft, die hebben ondertussen al allemaal van mij een toelating gekregen om die activiteiten te laten doorgaan. Dat zijn eigenlijk allemaal buitenoptredens. We hebben ondertussen ook al, ik denk, een viertal optredens in openlucht toegestaan, een concertje in openlucht. Trouwens, daar kunnen er zeker al een paar gemeenteraadsleden van meespreken. Er is een vrijdag een heel mooi concertje geweest in Emblem. Ik denk dat is ook hetgeen dat ik doe. Ik ga overal naartoe om te kijken of dat het allemaal wel volgens de regels is. En ik moet eerlijk toegeven dat alle organisatoren zich aan de regels houden, zoveel mogelijk hun best doen. Dus ik zie ook niet in waarom dat we van hieruit nog dingen zouden verbieden. Bon, als er een rood label is, als het echt niet kan, dan zal het ook niet kunnen doorgaan. Maar al de rest laten we wel toe. Een pijnpuntje dat we vorige vrijdag voor de eerste keer hebben toegelaten, dat is een zaalwedstrijd voetbal van Solona met publiek. Iedereen kent hier de sporthal. Het is niet dat we daar 2000 bezoekers kunnen gaan laten zitten, dus we hebben dat ook beperkt. We hebben daar duidelijke afspraken mee gemaakt. Daar ben ik ook naartoe geweest om te gaan zien of dat die afspraken konden nageleefd worden. Er zijn vandaag een aantal aanpassingen gebeurd, zodanig dat vanaf nu, want de volgende die in de sporthal met publiek willen een sportwedstrijd doen, is Bravok, de volleybal. Dus ik tracht zoveel mogelijk toe te laten. Ook al zijn de cijfers op de vandaag ietsje hoger. Nu, wat die cijfers betreft, zeker hier in Ranst, laten we zeggen, nee, ik moet het anders uitdrukken, in de eerste lijnszone, Palieterland, zijn wij vanaf dag 1 altijd op de hoogte gebracht van wie er besmet is. Er zijn heel veel burgemeesters die dat allemaal niet wisten. En we hebben vanaf dag 1 iemand van de maatschappelijke assistenten, het diensthoofd van het OC&W, hebben gevraagd van wanneer wij van iemand weten dat ze besmet zijn, om onmiddellijk met die mensen contact op te nemen, om onmiddellijk ervoor te zorgen dat die mensen niet meer buiten moeten komen gedurende die 14 dagen dat ze in quarantaine moeten. Als dat moeilijk is, dan werd ervoor gezorgd dat iemand voor hen de boodschappen deed enzovoort. Dus waar dat hulp nodig was, hebben die hulp ook aangeboden. En vandaar dat ik toch wel kan zeggen dat wij een goed zicht hebben op wie dat er besmet is en waar dat die mensen zijn. Want dat is ook een beetje een moeilijk iets. Op een bepaald moment hebben wij heel hoog gestaan in de ranking, maar het was dan wel een positieve, negatieve ranking. Maar dan bleek dus dat die mensen die besmet waren, die waren wel gedomicilieerd in Ranst, maar die waren hier zelfs niet aanwezig. Dus de cijfers die men krijgt zijn dikwijls, en ik vind ook wel dat men daar bangmakerij doet, van ah ja, pas op, want Ranst is een gevaarlijke zone, een rode zone, als je daar binnenkomt, zij de besmet. Ik heb op een bepaald moment geweten dat wij, ik geloof, 11 of 12 besmettingen hadden. En van die 12 mensen waren er 8 die niet in Ranst aanwezig waren. En die 4 anderen, dat was van één gezin. En die kwamen ook niet buiten. Dus het is altijd een beetje gevaarlijk om met cijfers om te gaan. En ik ben blij dat we die toch dag in dag uit heel goed kunnen opvolgen en dat de mensen ook volgen wat dat er van hen gevraagd wordt. Ja, naar de toekomst toe. Ik hoop dat we sneller van al die maatregelen vanaf zijn dan dat we een regering gaan hebben. Maar ja, daar weet ik niet wat er gaat gebeuren. We zullen dat, wanneer is het, woensdag of donderdag, dat de Veiligheidsraad nog eens samenkomt. En dan zullen we weer zien wat dan op die moment zal uitgevaardigd worden. Maar in ieder geval, de federale sancties, die gaan wij volgen. En wij gaan geen extra maatregelen opleggen, zolang dat we dat hier op deze manier kunnen blijven behappen. Naar de toekomst toe, ja, sociaal beleid, dienstverlening. Wij gaan zien dat we zoveel mogelijk kunnen aanbieden. En we gaan ook zien van waar dat er problemen zijn. Ja, er heeft ooit eens iemand gezegd, de problemen die ze zijn moeten aanpakken op die momenten. Wel, wij gaan dat ook doen, omdat we ook niet weten wat er ons nog allemaal te wachten staat. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is op uw vraag.
Ja, zeker. Wij zijn zeker ook blij dat er inderdaad contact wordt opgenomen met die mensen die een positieve test hebben gedaan. Dan moet altijd even nadenken. En dat er veel aandacht aan gegeven wordt. Dank u wel.
Wil daar verder nog iemand iets over kwijt of vragen stellen? Dan graag uw stemming over puntje 6, punten van het lokaal releaseplan, relanceplan, sorry. ...22 voor. Puntje 7, opvolgingsrapportering, een kennisname en een toelichting door burgemeester Johan de Rijk.
Ja, u hebt allemaal de opvolgingsrapportering gekregen. Die handelt over de eerste 6 maanden van dit jaar. U hebt dat allemaal op basis van de actieplannen gekregen. Ik ga er een paar dingetjes eventjes uitlichten. Bij de bedrijfsdoelstelling een evenwichtig financieel beleid. Viel mij op dat daar onder andere stond de online reservaties die werden uitgebreid van de speelpleinwerking naar de zalen van de Boomgaard en de sporthal. Maar zoals u wel weet, door de coronacrisis waren er heel veel annulaties en zijn we dus ook moeten gaan terugbetalingen gaan doen. Wat de kredietportefeuille betreft kunnen we zeggen dat er in het eerste jaar helft geen nieuwe leningen opgenomen zijn. En dit was overbodig omdat de thesaurie toereikend was. Dan hebben we beleidsdoelstelling 2, de slimme dienstverlening op maat. Door de coronacrisis zijn we vrij snel waren al begonnen met een klein beetje de introductie van telewerk. Ja, dat is nu ineens een booming business, zal ik zeggen, ook voor het gemeentebestuur. Dus we werken van thuis uit, toch heel veel mensen, en we trachten dat op een heel goede manier te managen. Natuurlijk, om dit mogelijk te maken, hebben we een aantal aanpassingen moeten doorvoeren, zeker naar het netwerk toe, maar ook wat de aanschaf van laptops betreft. Dan hebben we ook op een versnelde manier de klantenbegeleiding en het afsprakensysteem ingevoerd. En dit wordt toch zowel door de burgers als de medewerkers als positief ervaren. Wat HGRM betreft zien we dat we in de eerste jaarhelft er 12 nieuwe personeelsleden zijn gestart. De communicatie en participatie, het project Veerkrachtige Dorpen, dat loopt in Ranst en in het najaar zal de werking in Broekem opgestart worden. En door Public Minds werd er een burgerpanel samengesteld en de eerste bevragingen vonden reeds plaats. Bedrijfsdoelstelling 3, in Ranst leeft men menswaardig en krijg je kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Daar zien we dat we toch wat activeren van kwetsbare groepen. Dat we daar inzetten op sociaal en professionele activering. In het kader van sociale activering hebben we vooral aandacht voor de meest kwetsbare personen in onze gemeente. En we willen voor hen sociaal isolement doorbreken, onder andere door activiteiten in de Welkomhof en het samen tuinieren. Wat het onderwijs betreft kunnen we zeggen dat vanaf 1 september 2020 de kleuterschool in Bruchem gestart is met 29 kleuters en 2 kleuterjuffen. In de Ranst opende de vierde kleuterklasse zijn deuren. En in Oelegem start met 2 kleuterklassen en vooral ook het aantal ingeschreven leerlingen in het lager onderwijs zit in de stijgende lijn. Beleidsdoelstelling 4, een zorgzame levende gemeente waar ontmoeten centraal staat. Dit actieplan, onder andere evenementen, draagt sterk de gevolgen van de coronacrisis. De zaalverhuur was beter gestart dan ooit in het begin van het jaar, maar is nu volledig ingestort. En door de uitbraak van de COVID-19 werden heel wat evenementen afgelast of uitgesteld. Ook, dat heb ik er juist ook al gezegd, dat we de sporthal hebben moeten sluiten. Anderzijds zijn we er toch in gelukt om onze bibliotheek steeds open te houden. Dat de mensen die nood hadden aan lectuur, dat ze daar toch altijd terecht zijn kunnen blijven komen, op welke wijze dan ook. En de plaatsing van een bijkomende containerklas in de tuin van de pastorie van Bruchem is in voorbereiding. En dat zal denk ik eerstdaags wel eens gaan gebeuren, dat die container daar tevoorschijn gaat komen. Dan beleidsdoelstelling 5. Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk. Dat gaat dan vooral over het beheer van infrastructuur. En hetgeen dat mij daar opviel in die tekst, dat is dat onze technische dienst in de eerste jaarhelft 1075 uren besteed heeft aan herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden. Beleidsdoelstelling 6, klimaat- en milieuvriendelijke gemeente. In de meeste omgevingsvergunningen werden voorwaarden opgelegd die ervoor zorgen dat er zo duurzaam mogelijk zal gebouwd worden. Bijvoorbeeld groendaken, opbreken van verhardingen en waterrecuperatie. En tenslotte beleidsdoelstelling 7, een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de dorpskern. Dat gaat dan vooral over het patrimonium. En daar hebben we in de eerste jaarhelft van 2020 onze begraafplaatsen in kaart gebracht met behulp van een drone. En dit wordt allemaal ingebracht in het GeoIT-toepassing. Zodanig dat we daar een eenvormig systeem hebben voor de begraafplaatsen, waar dat we een veel beter beeld hebben van wat daar noodzakelijk is aan beheer en werken. Dat was in een notendop hetgeen dat ik allemaal heb kunnen lezen in dat lijvig document dat opgesteld is door de financiële dienst.
Ja, Christel.
Ja, het is een kennisname, maar ik heb toch enkele vragen in verband met enkele actieplannen. Ik ga die één voor één stellen als dat kan. Bij actieplan 0101, bij de financiële ontvangsten en uitgaven, las ik dat er toch wel meer en meer schoolfacturen niet betaald worden. Nu denk ik dat er meer gezinnen zijn die het zwaar vinden om de schoolfactuur te betalen, of die daar misschien een afbetalingsplan krijgen. Maar dan vooral de mensen van het OCMW, die krijgen dan 3 herinneringen en eventueel een deurwaarder. Maar mijn vraag is of dat er toch nog veel schoolfacturen open blijven staan.
Ik weet niet of dat in het volgende puntje eigenlijk naar voren gekomen is, wat er nog allemaal open staat. Ik moet het even eens bekijken. Momentje. Ja, ik kan die vraag stellen aan de financiële dienst of dat er nog veel schoolfacturen openstaan. Maar het puntje 8 dat ze ter kennisname komt, daar staat de debiteurbeheer en de liquiditeit. En daar zul je ook zien dat het grootste deel van de openstaande bedragen bedragen zijn die recent zijn. Het is dus niet zo dat dat enorm grote bedragen zijn die nog openstaan. Hè?
Bedrag van 127.071 euro. Dat is niet niks. Maar al ja, het is dan vooral voor die schoolfacturen dat ik graag zou willen weten wat daarmee gebeurt. Want ook de OCMW-vorderingen die niet geïnd kunnen worden, blijven gewoon, ik weet niet wat daarmee gebeurt, die blijven gewoon openstaan en als een te innen schuldvordering. Maar komt er dan ooit nog een vierde aanmaning?
Of? Nee, op het moment dat wij merken dat daar helemaal geen inning mogelijk is, ja, dan moeten we die afboeken. Hè. Dat kunnen we ook niet anders, maar het bedrag dat u daar juist zegt, die 127.000 euro, ik denk dat het merendeel, het grootste gedeelte van dat bedrag gaat over openstaande bedragen van dit jaar, 2020. Dat zijn geen oude openstaande bedragen. Maar ik zal u vragen om daar een overzicht van op te stellen.
Oké, dank u. En dan over prioritair actieplan 204, communicatie en participatie. De veerkrachtige dorpen resulteert in prioriteiten als mobiliteit. Dat is iets niet nieuw, denk ik. En dan het bruisend maken van het dorpsplein. Nu is mijn vraag van, zijn er al concrete plannen of gaat er afgewacht worden tot er veerkrachtige dorpen ook in de deelgemeente zullen plaatsvinden? Of gaat dat vooraanst al vroeger gebeuren?
In verband met de mobiliteit, weet u dat wij, en dat gaat een van de komende maanden, denk ik, of volgende gemeenteraad, ik weet het niet, of het zelfs op de gemeenteraad moet komen, gaat er een verkeersstudie besteld worden voor Randst. En dat is eigenlijk volledig, laten we zeggen, naar analogie van wat de mensen vragen. Met andere woorden, het is dringend tijd dat wij heel de verkeerssituatie in Randst bekijken en dat we dat op een onafhankelijke manier doen. En ik denk dat daar heel veel antwoorden en suggesties gaan uitkomen die perfect aansluiten bij wat de mensen die nu hebben deelgenomen aan het project Veerkrachtige Dorpen in Randst wensen. Voor wat betreft het dorpsplein zijn wij en het samenleven zijn er nog een aantal. Is er nog een meeting geweest? We gaan dat niet laten liggen. Maar we zijn op dit moment zelf intern aan het onderzoeken wat we met dat plein in de toekomst kunnen doen. Er liggen een aantal opties. Ik kan er nog niet helemaal op ingaan. Maar we zijn in elk geval aan het bekijken hoe we hopelijk de volgende zomer, coronavrije zomer, toch een aantal dingen kunnen mogelijk maken zodanig dat mensen dat plein als ontmoetingsplein gaan kunnen gebruiken. Dus dat ligt zeker niet stil. Maar ik kan niet ontkennen dat die corona op een moment is gekomen dat eigenlijk heel die dynamiek bezig was. En we gaan al het mogelijke eraan doen. En we hebben dat ook van de provincie gevraagd, die het project begeleidt, om al het mogelijke te doen om dat terug in gang te zetten op eender welke manier. Dus ofwel door fysiek terug samen te komen, ofwel het digitaal te doen. Maar ik denk dat voor dat soort van bijeenkomsten niet zo goed is. En het is ook zo dat de provincie ons heeft beloofd dat ze vooraanst ook een opvolgingstraject gaan doen. Dus wat er ook gebeurt, we blijven met die mensen, met die groep aan de slag. Daar mag u zeker van zijn.
Dank u. Heel positief nieuws. Mag ik dan ook nog eens meegeven? Ik heb in maart een interpellatie gedaan dat onze gemeente weinig straatnamen of pleinen heeft met een vrouwennaam. Nu, als u dat dan wil meenemen in die dossier, dat het misschien mooi zou zijn of om mensen uit te nodigen in plaats van te zeggen rond het plein, rond de kerk, in de deelgemeente Randst. Bijvoorbeeld het Valentinaplein of zo, als ik het juist zie. En dat is dan de dochter van de vorige baron van Kasteel. En dat is om mee te nemen in het dossier.
Ik denk dat wij daar ook een raad voor hebben, hè, die daarover gaat. Zulke suggesties, ik ben er zo niet in thuis, maar ik kan er zelf ook nog wel een paar interessante vrouwennamen bedenken.
Maar ze moeten dood zijn, hè? Ze moeten overleden zijn. Hè?
Daar kunnen we altijd iets aan doen natuurlijk. Maar nee, ik vind dat een goede suggestie, maar ik vind sowieso het idee om daar iets aan te doen en misschien dat plein een naam te geven. We gaan dat meepakken, dat is een prima idee.
Oké, dank u wel.
Dan had ik nog actieplan 502. Zoals burgemeester De Rijk zegt, hebben wij inderdaad door de technische dienst werden er reeds in de eerste jaarhelft 1075 uren besteed aan herstellingswerken, wegen, voeten en fietspaden. Dus ik neem aan dat dat het vullen van de putten is in de straat vooral. En dan zou ik willen vragen aan schepen Jan Dille. Ik heb hem meer dan een week geleden een mail gestuurd. Ik wilde er weer geen interpellatie van maken, maar ik heb er zelfs geen antwoord op gekregen. Om toch dringende herstellingswerken in de Schavijkstraat te doen. Niet omdat dat achter mijn hoek is, maar ik zie daar dagelijks zeer gevaarlijke situaties. Vooral komende van de Kempelaan naar de Schavijkstraat, komen ze de straat in en duwen ze op de rem doordat ze de putten zien. Ik heb daar een pedelec bijna zien op een auto vliegen. Nu, ik hoop dat dat misschien met het dossier Kromstraat ook mee kan genomen worden, dat deel van de straat toch zeker het eerste stuk deftig kan hersteld worden.
Inderdaad. Ik heb uw mail doorgestuurd naar de bevoegde personen. Dus die gaan er hopelijk nog iets aan doen, Christel. Hè?
Dan had ik graag in de toekomst een antwoordje van ik heb uw mail doorgestuurd aan de bevoegde persoon. Ja. Dan weet ik dat u ermee bezig bent.
Dat zal ik doen.
Oké, dank u wel. Dat was het.
Zijn daar verder nog vragen of opmerkingen rond? Dan gaan we over naar puntje 8, rapport visum, thesaurie, toestand, liquiditeitsprognose en debiteurenbeheer. Een kennisname en een toelichting door de burgemeester.
Dat zal iets korter zijn dus. In dit rapport wordt informatie verstrekt, zowel voor de gemeente als het OC&W, omtrent om volgende punten. Overzicht van het voorafgaand visum verleend voor de periode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. De thesorietoestand, de totale thesorie van gemeente en OC&W bedroeg op 30,6 miljoen euro. De daling in de eerste jaarhelft van 3,9 miljoen euro is het gevolg van een negatief resultaat op het exploitatiebudget en het uitvoeren van investeringen. De liquiditeitsprognose, hieruit blijkt dat de huidige thesorie afdoende is om de financiële verplichtingen in de tweede jaarhelft na te komen. Dan het debiteurenbeheer. In totaal waren er op 3-8-2020 openstaande vorderingen voor 443.193 euro. En die zijn als volgt opgedeeld. Belastingen openstaand 152.191, waarvan recent 117.398. Recent wil dus zeggen belastingen die in 2020 geïnd zijn. Retributie en huurgelden 130.693. Het recente bedrag is 125.696. Dividend gemeentelijke holding 12.513. En dan OC&W openstaand 147.796, waarvan het recente gedeelte 75.659 betreft. En bij het OC&W zijn de belangrijkste categorieën de huur van de woonvoorzieningen, de terugvorderbare steun en de vorderingen in het kader van de huurwaarborgen. En dit is een kennisname.
Ja, Roel.
Ja, toch een vraagje. Inderdaad, een kennisname toch. Ik zie dat er bij belasting op slaagstort nog inkomsten zijn, maar wordt dat dan niet via de gasboetes gedaan?
Ja,
allee,
en
niet dat ik hier voorstel.
Nee, ja en nee. Hè. Dubbel, hè. We kunnen een gasboete, als we een gasboete opleggen, dat is die 250 euro maximum. Maar wanneer er ook opgeruimd moet worden, dan zijn er ook nog inkomsten. Hè. Maar het kan ook zijn dat je hier nog inkomsten hebt van voor de gasboetes. Hè.
En krijgen we er ook nog een overzicht van die gasboetes? Hoe dat,
u krijgt daar, die vraag is ondertussen al gesteld. Ja. Nu, het is zo dat de gasboetes worden voor ons, ik zal zeggen, alles klaargemaakt door IGEAN. Dus ik heb aan IGEAN ook een overzicht gevraagd van hoeveel gasboetes dat daar binnengekomen zijn, welk het gevolg daarvan is. Want het kan evengoed zijn dat er bepaalde boetes niet geïnd worden, omdat het de informatie die men gekregen heeft onvoldoende is. Maar er zijn ondertussen al een aantal gasboetes geïnd. Maar dat overzicht dat zal eens in opmaak en dat zal ik jullie doorsturen.
Heeft er verder nog iemand vragen over? Goed, dan gaan wij over naar puntje 9, kerkbestuur Sint-Pancratius, een budgetwijziging 2020, een kennisname en een toelichting door de burgemeester.
De verfraaiing en opkuisen van het houtwerk in de zijbeuk en het schip gaat dit jaar niet door, maar werd vervangen door een aanpassing van de inkomruimte. Er is dus geen aanpassing van het investeringsprogramma, maar enkel een aanpassing aan het vooropgestelde programma. En dat is een kennisname.
Zijn daar vragen rond? Dan gaan wij over naar puntje 10. Hetzelfde voor Sint-Pancratius, budget 2021.
Het budget van 2021 dat vooropgesteld werd in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 blijft behouden.
Iemand vragen? Dan gaan wij over naar puntje 11, kerkbestuur Sint-Gumarius, budgetwijziging 2020.
De saldi van de niet gebruikte investeringskosten en uitgaven van de jaarrekening 2019 worden overgebracht naar het budget 2020. Er is geen meerjarenplanwijziging vereist.
Als er geen vragen zijn, puntje 12, kerkbestuur Sint-Gumarius, budget 2021.
Daar kunnen we alleen maar kennis van nemen van dat budget. De uitleg heb ik daar juist gegeven.
Puntje 13, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte, budget 2021, kennisname.
Het belangrijkste dat ik daarin gelezen heb, is dat we kennis nemen van het feit dat er nog geen zicht is op de aanvang van de renovatiewerken. Het renovatiedossier is ingediend, maar we wachten nog steeds op goedkeuring.
Puntje 14, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, budget 2021, ook een kennisname.
Geen wijzigingen, dus dat is zuiver een kennisname.
Puntje 15, protestantse kerk Boeghout, rekening 2019, goedkeuring gemeenteraad Boeghout, een kennisname en toelichting door de burgemeester.
De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies uitgebracht door de gemeentebestuur van Boeghout over de rekening 2019 van de protestantse kerk in Boeghout.
Als er geen vragen zijn, puntje 16, beheersovereenkomst Molen van Oelegem, toelichting door de burgemeester.
Kempens landschap werd op onze vraag betrokken bij de stenen molen te Oelegem. Een beschermd monument voorzien van een goedgekeurd beheerplan dat als basis dient voor de restauratie en onderhoudswerken. Kempens landschap kan als erfgoedvereniging hierin een meerwaarde betekenen, niet alleen omdat zij ervaring hebben met restauratiedossiers voor windmolens, maar ook omdat dankzij de samenwerking er een aanvullende premie van 10% kan bekomen worden van het agentschap onroerend erfgoed voor het bekostigen van de nodige werken. Het herstellen van de wieken is het eerste dossier waar Kempens Landschap mee aan de slag gaat. De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerpvoorstel van beheersovereenkomst voor de stenen molen te Oelegem en wij vragen u dit goed te keuren en dat we dat mogen ondertekenen.
Heeft daar iemand vragen over? Ja, Lode.
Ik veronderstel dat dat dan ook met de mensen van de Brakke uitvoerig overleg geweest is. En hebt u al enig zicht wat de wieken betreft?
Nou. Op uw eerste vraag zal ik sowieso ja antwoorden. Wij hebben Kempens Landschap uitgenodigd om een toelichting te komen geven. En daar waren de mensen van de Brakke aanwezig. En zij waren ook nogal vrij enthousiast over de mogelijke samenwerking, omdat Kempens Landschap ondertussen, ik dacht, een drietal windmolens gerestaureerd heeft. Dus zij hebben de kennis in huis, zij weten ook waar men terecht moet en zij hebben ook de lastenboeken voor die, want uiteindelijk gaat het in eerste instantie over die wieken die er zo snel mogelijk terug moeten aanstaan. Die lastenboeken, die hebben zij klaar. Zij hebben, ik zal zeggen, zij hebben niet gewacht, laat ik zeggen, op deze goedkeuring hier vandaag. Zij hebben het dossier al klaargemaakt, zodanig dat wanneer wij vandaag zeggen dat wij met hen die samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, dat ze bij wijze van spreken morgen dat dossier van die wieken kunnen indienen. Dus ja, wij hopen, ik hoop dat samen met u, want ik vind het heel spijtig dat die weken daar af zijn. Wij hopen dat dat zo snel mogelijk kan gerealiseerd worden. Maar de nodige contacten zijn al gelegd met, want er zijn eigenlijk niet zo heel veel firma's die molenwieken maken. Hè. Dus de nodige contacten zijn al gelegd om daar snel werk van te maken.
Heeft er verder nog iemand vragen? Ja.
Dus een heel goede zaak, denk ik, dat er een samenwerking is met het campuslandschap om het te bespoedigen. Maar ik hoor u zeggen dat u al contacten gehad heeft met firma's die, hè, die zijn raar, diegene die wieken zullen maken aan de windmolens. Maar mogen jullie in actie treden alvorens uw toezegging door uw subsidies? Meestal is ja. Dat... ja, zeker?
Nee, het is... ik zal zeggen, wij hebben geen contacten gelegd met firma's die de wieken gaan herstellen. Campus Landschap heeft daar contacten mee gelegd. Op basis van onder andere de beddenmolen in Westerlo, die eigenlijk al gewoon nieuw gebouwd is. Dus zij hebben daar de nodige contacten. Dus zij hebben al gaan rondvragen van wat kan en wat niet kan. En ja, zij hebben ook al gaan horen bij erfgoed, bij het agentschap Onroerend Erfgoed, wat de subsidies betreft. Dus alles ligt klaar om ingediend te worden en te ondertekend worden. En wij zijn heel positief en hoopvol gestemd.
Als er verder niemand vragen meer heeft, graag uw stemming over puntje 16. ...22 voor. Puntje 17. Intekening op raamcontract voor de sluiting van individuele contracten in zaken universele postdiensten. Een toelichting door burgemeester Johan de Rijk.
Ja, tot nu toe hebben wij denk ik al altijd met Bpost gewerkt. Maar wij moeten daar ook de regels volgen. En hebben dus via de aankoopcentrale VVSG... de mogelijkheid om in te tekenen op een raamcontract voor de postdiensten voor Vlaamse lokale besturen. En ja, er zal dus eigenlijk niks veranderen wat ons betreft, want via dat raamcontract komen we terug bij Bpost terecht. Dus vandaar graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen over? Dan graag uw stemming. 22 voor. Puntje 18. Aangepaste openingsuren recyclagepark. Een kennisname in een toelichting door Luc Redig.
Ja, ik kan me inbeelden dat de burgemeester tevreden is dat hem eindelijk even kan rusten. Dit is een kennisname. In de kennisname staat ook een klein foutief schemaatje, maar ik ga even kort uitleggen wat de bedoeling is. Ik ga niet heel de tekst voorlezen, maar IGN heeft een project uitgevoerd waarbij dat ze een onderzoek hebben gedaan naar hun efficiëntie en ook naar de inzet van het personeel. En ze willen eigenlijk gaan naar een systeem waarbij het voor alle personeelsleden in alle containerparken hetzelfde zou zijn. Dat wil zeggen uniforme werkschema's, stabiele inzet van personeel, daardoor minder inzet van uitzendkrachten, meer werktevredenheid, dus... dat heeft geleid tot, u ziet in het besluit, allee, of in de, ja, in de tekst, de huidige regeling van de uren. En dan ziet u een tweede schemaatje, maar dat is niet helemaal correct. Want het is ook zo dat we toch een beetje gediscussieerd hebben bij IGN, want het oorspronkelijke voorstel was voor alle recyclageparken hetzelfde. Dat vonden wij, vond ik persoonlijk en ook nog een aantal collega's schepenen, niet zo goed, omdat wij denken dat een containerpark is geen supermarkt waar je altijd dezelfde openingsuren hebt. Wij hebben gedacht dat het belangrijk was om de dienstverlening van IGN en van onze containerparken zo breed mogelijk te houden. Vandaar dat er beslist is om met twee schema's te werken, waarbij er toch ook een maandag opening is. En daar zit een beetje de fout, maar als u in de bijlage klikt op het kaartje. Ja, sorry dat ik het even zo moet doen, maar dat is eigenlijk het meest logische. Dan gaat u zien dat Randst in de regeling zit dat het op maandag open is. En een aantal gemeenten daar rond hebben dus een open op woensdag met een avondopening. Wat tot gevolg heeft dat mensen die toch bijvoorbeeld op donderdag vanuit Boeghout of Borsbeek naar het containerpark wil, die naar Randst kunnen komen en omgedraaid. Dus ik denk dat dat een goede regeling is, waarbij dat we toch proberen om tegemoet te komen aan de wensen van IGAN, die hun organisatie zo optimaal willen laten werken, maar waarbij dat we toch wel de dienstverlening voor zoveel mogelijk mensen binnen het gebied toch nog wat hebben uitgebreid. Dus ik denk, het is een kennisname, maar ik denk dat dat een goede zaak is. Ik wil trouwens van de gelegenheid gebruik maken om alvast een datum mee te delen, niet om naar het containerpark te gaan, maar dan ga ik een commissie organiseren rond alle mogelijke wijzigingen die daar aankomen volgend jaar met de invoering van DIFTAR, nieuwe PMD-zak, eventueel mogelijke nieuwe tarieven. En de bedoeling is dat ik daar ook op 5 oktober een commissie, een gemeenteraadscommissie voor wil doen, waarbij het dus ook wel mogelijk is dat u als gemeenteraadsleden de teksten die u in de nieuwe reglementen die u op voorhand gaat krijgen, dat u ook mogelijke opmerkingen kunt maken. Maar de bedoeling is om volgend jaar vanaf 1 mei te starten met het DIFTAR-systeem. We denken rond maart te starten, maar daar zijn wij spijtig nog niet alleen voor verantwoordelijk, met dus de nieuwe PMD-zak. En dus vanaf 1 januari gaan er ook andere dagen zijn voor de ophaling. Dus er gaat ook iemand zijn van IGN, waaraan u ook alle vragen kunt stellen. Dus ik dacht, omdat dat toch nogal een gevoelig onderwerp is, dat het wel goed zou zijn om, vooraleer dat we dus de beslissing nemen in de gemeenteraad, toch nog even de zaak aan jullie voor te leggen op 5 oktober.
Zijn daar vragen over? Ja, Christel?
Micro. Precies op de kermis. Maandag staat dat er geen uren ingevuld zijn. Maar dan volgens de kaart is het dan maandag van 1 tot 7 open, als ik het goed begrijp.
Dat klopt.
En valt er dan een andere dag die uren weg van 1 tot 7? Of?
Ik denk dat de woensdag wegvalt. Dus er is een wijziging. Inderdaad tegenover vroeger. U weet dat we wel al waren uitgebreid, naar aanleiding van de COVID. Hè. Maar inderdaad, er zijn wel wat wijzigingen. Inderdaad, woensdag gaan we niet open zijn, maar wel op maandag. Dan kunt u woensdag nog altijd, als u toch heel dringend naar het containerpark gaat, kunt u dan eventueel in een van de randgemeenten terecht.
Oké. Ja.
In het kadertje staat wel dat dinsdag niet meer tot 19 uur open blijft. Dus dat is, zijn er wel 2 wijzigingen.
Ja, er zijn inderdaad, ik heb ook gezegd dat er een aantal wijzigingen zijn. Ja,
ja, maar omdat je dat er juist niet gezegd hebt.
Nee, dus het is
dinsdag tot 17 uur, maandag tot 19 uur en voor de rest de woensdag niet. Hè?
Zoals het, inderdaad. Het zal even wennen zijn, maar en ook communiceren, maar ik denk dat het dan ook heel goed is als er begin januari ook andere ophaaldagen gaan zijn voor het huisveld, dat we dat allemaal nog eens goed communiceren. We zijn ook trouwens van plan om vanaf de volgende Randst-info al te starten met de communicatie rond wat DIFTAR is, wat dat allemaal gaat betekenen. Dus we gaan daar echt veel tijd en moeite in steken. Maar als er opmerkingen zijn of suggesties, dan zijn die allemaal welkom op 5 oktober in de commissie. Maar 1 januari. Je hebt nog heel veel tijd, Tine. Nee, maar je hebt nog heel veel tijd om dat te verwerken. Oké.
Nog iemand anders die vragen heeft of opmerkingen? Dan gaan wij over op puntje 19, burgemeester Convenant 2030, een goedkeuring en een toelichting door Luc Redig.
Ja, het zal u niet verbazen dat dat niet alleen voor mijn fractie, maar voor heel onze meerderheid een belangrijk punt is. En ik zou graag, als jullie het niet erg vinden, ook de punten die daarop volgen, hier staan er bij mij 18 en 19, maar dat wordt dan, denk ik, 20 en 21, ook samen behandelen, omdat zij ook aansluiten bij heel de klimaatproblematiek. En er zijn nog altijd mensen op deze planeet die denken dat klimaatverandering een fabeltje is. Maar ik denk dat we allemaal deze zomer nog hebben kunnen vaststellen dat klimaatverandering een van de grootste wereldwijde uitdagingen is van onze tijd. Onmiddellijke actie en samenwerking tussen alle overheden over heel de wereld is noodzakelijk. En de burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie gelanceerd met de ambitie om lokale besturen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen telt het initiatief meer dan 10.000 lokale en regionale overheden verspreid over 59 landen die stuk voor stuk meegenieten van de troeven van een internationale gemeenschap en de technische en methodologische ondersteuning die geboden wordt door het EU-secretariaat. Meer dan 80% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen doen mee met, is het nu het of de burgemeestersconvenant, dan moeten ze dat maar eens uitzoeken. In de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering is de lokale overheid de belangrijkste drijfveer op het bestuursniveau dat het dichtste bij de burger staat. Onze gemeente is bereid te handelen en deelt de verantwoordelijkheid voor klimaatactie met de regionale en nationale niveaus. Lokale overheden nemen een sleutelpositie in om de kwetsbaarheid van het grondgebied tegen de verschillende gevolgen van de klimaatverandering te beschermen. Maar we kunnen als gemeente ook oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen aanpakken door bijvoorbeeld op ons niveau veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie aan te bieden aan de burgers. Sinds 2014 ondersteunt IGEAN de gemeenten die bij haar aangesloten zijn bij de opmaak van klimaatplannen in het kader van dus de burgemeestersconvenant 2020. Aansluitend organiseerde IGEAN verschillende acties, groepsaankopen, isolatie, infomomenten, de energiekrant, het zonnedelen. En die hebben allemaal uitvoering gegeven aan de doelstellingen van de klimaatplannen. Ondertussen zijn we bijna einde 2020 en dan blijkt dat we onze doelstellingen niet zullen halen. Slechts een beperkt aantal gemeenten in Vlaanderen is erin geslaagd de doelstelling te halen. En het is dus heel duidelijk, we zullen een serieus standje moeten bijsteken. Want het blijkt dat we er met 20% CO2-reductie niet zullen komen. Dat wil dus zeggen dat de klimaatdoelstellingen zullen moeten worden bijgesteld. Vandaar dat dus de gemeente samen met IGEAN vanaf 2020 de focus verlegt naar 2030. Dus met de ondertekening van de burgemeesters van het burgemeestersconvenant 2030 verbindt de gemeente zich ertoe een hoop engagementen na te komen. De belangrijkste is de uitstoot van de CO2 op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met tenminste 40% terug te dringen ten opzichte van het referentiejaar 2012. Met name door een betere energieefficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De veerkracht van het grondgebied te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Een gemeenschappelijk energie- en klimaatplan, dat we ook wel eens CCAP noemen, op te maken en binnen 2 jaar na de ondertekening van de burgemeestersconvenant in te dienen bij het Europees Secretariaat. Alle relevante belanghebbenden binnen het grondgebied van de gemeente zullen we betrekken bij de opmaak van dit klimaatplan. Passende personele, technische en financiële middelen gaan voorzien worden voor de invoering van het gemeentelijk energie- en klimaatplan. U weet dat we daarvoor al een tijdje geleden een klimaatdeskundige hebben aangenomen om te beginnen. De visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten. Minstens elke 2 jaar na het indienen van het CCAP te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op monitoring en evaluatie. Maar ik ga daar zelfs nog op terugkomen. IGEAN wenst samen met de provincie Antwerpen dus de lokale besturen zoals wij te begeleiden en te ondersteunen in de opstap naar de burgemeestersconvenant 2030. IGEAN zal samen met de provincie instaan voor het voorbereiden en uitwerken van het gemeentelijke klimaatactieplannen, bestaande uit een aantal elementen. Ik ga die niet allemaal opnoemen, daar zitten startmomenten in, toelichten, adviesraden, workshops, stuurgroepen, klimaatanalyses. Ik ga dat niet allemaal opsommen, maar het staat in de tekst. Punt, ja, dat is nu niet 18, maar dus 20. Het subsidiereglement voor de aankoop van gronden door natuurverenigingen. En het volgende punt, subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat, moeten dus worden gezien als de, niet de eerste, maar als concrete acties in het kader van deze nieuwe doelstellingen. Het is slechts een begin. Er komt nog heel veel aan, maar een pak beslissingen die we de afgelopen maanden hebben genomen, moet u toch ook al een beetje zien in het huidige plan. Bijvoorbeeld de bouwrichtlijnen, daar zit heel veel aandacht in voor energie, ontharding en groen. De verplichting van het groendak, de burgemeester heeft dat er straks opgenoemd, bij nieuwe woningen. Jullie zijn ook al uitvoerig geïnformeerd over onze plannen om bos aan te planten. Wat hier ook al besproken is, vergroening van het wagenpark. De verledding van onze verlichting van onze wegen tegen 2030, ook al is toegelicht door Schepen Dille. Maar ook een mogelijke verhuis van diensten naar één locatie heeft allemaal ook impact op klimaat. Ik noem mijzelf soms klimaatschepen. En een van mijn taken is onder andere erop toe te zien dat klimaat ook aanwezig is in alle mogelijke beleidsdomeinen waar wij bevoegd voor zijn. En voordat ik uw goedkeuring vraag voor deze punten, zou ik nog een paar puntjes willen aanstippen. Om een open en interactieve communicatie rond dit thema mogelijk te maken, heeft Randst beslist om in zee te gaan met Futureproofed. Dat is een organisatie die daarvoor een zeer goede tool hebben ontwikkeld. Die zal worden gelanceerd op de dag dat de ondertekening van de convenant plaatsvindt. U kan als gemeenteraadslid en ook mensen die daarin geïnteresseerd zijn, de voorlopige versie al eens bekijken op https://randstfutureproofed.com. En op deze website kan iedereen in de toekomst de concrete acties van Randst volgen en ook het mogelijke effect op de CO2-uitstoot. We vinden dat een hele belangrijke. Dat is iets dat al in delen van België gebeurt, maar een aantal gemeenten in Vlaanderen doen dat. En onder andere Bonheiden heeft dat al een tijdje geleden gedaan. En daar kan u bijvoorbeeld zien hoeveel acties die gemeente ondertussen doet. Het is een heel, heel goede tool. En tenslotte wil ik nog zeggen, mensen die het nieuws hebben gevolgd, die weten dat Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, in haar recente State of the Union er geen doekjes heeft rondgewonden. Zij spreekt nu reeds over 55% CO2-reductie tegen 2030 dat nodig is in Europa. En ik wil niemand ontmoedigen, maar ik denk wie ook het bestuur zou uitmaken in deze gemeente, dat we gewoon geen andere keuze hebben om met man en macht de klimaatopwarming tegen te gaan. En ik hoop dan ook dat u deze agendapunten zal goedkeuren.
Ja, Luc, je moet niet per se klimaatschepen zijn om aan het klimaat te werken. Allee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat het erop staat, het eerste zaak. We zijn er allemaal voorstander van. En onze kinderen zullen er alleen maar genot van hebben. Ik vind het alleen wel wat dubbelzinnig. We hebben die vorige keer staan pleiten voor het dak van de Valkenlaan een groen dak te maken. En dat hebt u lekker naast u neergelegd, terwijl dat u hier in uw reglement opneemt dat alle mensen die moeite doen daar subsidie voor krijgen en dat die niet mogen vergeten voor dat dak te verstevigen, dat ze daar een omgevingsvergunning voor moeten vragen. Je hebt me niet geloofd dat het niet sterk genoeg was. Je had het dus ook kunnen verstevigen met een omgevingsvergunning en misschien zelf het goede voorbeeld te kunnen geven. Los van dat heb ik alleen een beetje de bedenking. Ik zie daar van alles in staan van de groendaken en de hemelwaterputten. Wat dat jullie vragen, dat zal zeker misschien goed zijn om mensen te bemoedigen die niet een verbouwing of iets anders gaan doen, hè, dat is nuttig. Maar iedereen die een vergunning aanvraagt, ja, die krijgen dat allemaal al verplicht opgelegd. Die krijgen ook allemaal deze subsidie?
Nee.
En waar staat dat die dat niet krijgen?
Dit gaat, de bedoeling is in alle nieuwe vergunningen, dat weet u hè, als architect. In alle nieuwe vergunningen is het opgenomen dat platte daken moeten uitgerust zijn met een groen dak. Net zoals in alle nieuwe bouwprojecten, iedereen ervan uitgaat dat er niet meer met enkel glas wordt gewerkt, mm-hmm. dat er goed met heel goede energie wordt gewerkt, dat er wateropvang is, is voor ons heel duidelijk, als we iets aan het klimaat willen doen, dat bij nieuwe projecten een groen dak inbegrepen is gewoon in de ontwikkelingskost van het project. Maar mensen die nu zeggen, ja, maar ik wil dat eigenlijk ook wel doen, maar ik heb nu een plat dak en ik heb dat laten onderzoeken en ik kan daar een groen dak op leggen. Die mensen willen we subsidiëren, ja. Om ook de kans te geven om een groen dak te leggen.
En waar staat de voorwaarde dat degene die het verplicht krijgen, het niet krijgen? Ja, ik denk dat dat niet onbelangrijk is, want anders kan ik reclame maken bij al mijn klanten, hè. Allee.
Ik zou zeggen, maak me veel reclame voor groendaken, dat is heel sympathiek.
Ja, maar nee, maar je begrijpt mijn vraag wel, Luc. We kunnen er wel mee lachen, maar er staat hier geen voorwaarden in dat mensen die dat opgelegd krijgen, dat die dit niet kunnen krijgen. Dus ja, allee, van mij moeten ze niet straffen, van mij moet
iedereen... Ik vind het heel goed dat je het opmerking maakt. Ik ben geen technicus, ook geen jurist.
Allee, ik begrijp uit dit reglement dat iedereen dat krijgt. Allee, dit reglement, mensen die een vergunning aanvragen, die een overloop naar de hemelwaterput, die infiltratie, dat is allemaal verplicht in een vergunning, maar dat staat nergens niet in als ik ze beter een bouwdossier indien en ik krijg dat opgelegd dat ik geen subsidie zou krijgen.
Artikel 5, rolprocedure. Ja. Het subsidie kan enkel toegekend worden indien de betreffende maatregel niet verplicht werd door een bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. Een vergunning is een reglementaire bepaling.
Ah, oké. Okay. Perfect.
Toch goed dat er nog algemeen directeurs zijn.
Ja.
Ja, Tines.
Luc, uiteraard gaan wij de burgemeester convenant steunen, hè, en hopen dat daar dus inderdaad wel wat goede dingen uitkomen. Maar u zegt er zijn maar enkele gemeenten die dat gehaald hebben. Was er één gemeente bij die begeleid werd de voorbije jaren door IGIAN?
Dat weet ik niet. Ik ga dat wel eens navragen, want ik vind dat sowieso interessant om te weten of er een gemeente in onze buurt zou zijn die dat heeft. Ik heb vandaag nog even bij onze klimaatdeskundige nagevraagd, want ik dacht in mijn negatieve veronderstelling dat er geen één gemeente was die het had gehaald. Maar er zijn inderdaad in Vlaanderen wel een aantal gemeenten die het hebben gehaald. Maar ik wil perfect wel eens navragen of dat iemand is van binnen onze intercommunale. Ik weet het niet. Je stelt de vraag, weet jij het zelf of zo?
Nee, ik was er nu naar benieuwd. Ik heb dat in de voorbije 6 jaar ook altijd gevolgd. Ja. En daarom was ik nu benieuwd. Je zegt, er zijn er enkele die het gehaald hebben. Is er nu één van die 15 gemeenten van IGIAN bij geweest, want wij zijn toen allemaal toegetreden en wij hebben ons allemaal laten begeleiden door IGIAN.
Ja.
Geen afbreuk aan die begeleiding, helemaal niet, maar ik ben nu eens benieuwd, is er nu één van die 15 erin gelukt om dat te behalen? Dat zou een mooi iets zijn voor IGIAN zelf, maar...
Ik wil het wel eens weten ik ga het zeker navragen.
Ik zal u er even op antwoorden als ik mag. De Raad van Bestuur van IGN heeft vorige maand de opdracht gegeven om alle gemeentes die met IGN hebben samengewerkt wat het burgemeesterconvenant betreft, om een opleisting te maken van wat ze behaald hebben en wat nog niet. Maar dat, ik zal zeggen, die uitslag hebben we nog niet gekregen, maar die gaat kortelings wel gepubliceerd worden en dan gaan we die ook aan u bezorgen.
Weet wat ook het probleem is?
Dat op zich is een goed antwoord, burgemeester, maar... Hebben zij hun totaalpakket behaald? Hè? Is er een gemeente in Vlaanderen die daarin gelukt is om het burgemeesterconvenant 2020 te halen? Dat was ook eigenlijk mijn vraag. En is er dan daarvan één bij, van IGIAN? Maar dat zal niemand anders, zouden ze dat daar toch wel mooi uiteengezet hebben, waarschijnlijk op het directiecomité.
Ja, maar ze moeten eigenlijk, ze gaan dus alle acties die verschillende gemeenten hebben uitgevoerd. Het is niet alleen acties die via IGN zijn uitgevoerd, maar er zijn ook gemeentes die eigen acties hebben uitgevoerd. En daar hebben we gevraagd om een totaaloverzicht van te maken, zodanig dat we gemeente per gemeente weten waar dat ze staan. En op die moment zullen we dan wel kunnen zien hoe ver dat men geraakt is. Dan kunnen we ook zien of dat er een bepaalde gemeente is die begeleid is door IGN, of dat zij dat behaald hebben. Maar op deze moment kunnen we u daar niet op antwoorden.
Het probleem is ook dat de gegevens, de meest recente gegevens die we technisch hebben van 2 jaar geleden zijn. Dus het is heel moeilijk. Ze kunnen simulaties maken of dat ik het wel ga halen, maar wij zijn ook vragende partij om veel meer recente data te hebben. Maar de laatste cijfers zijn van 2 jaar geleden. Alleen vermoed ik, en ik wil hier echt niet beginnen over vorige besturen, maar ik denk dat er een aantal gemeenten zijn die heel serieus ver zijn gegaan in hun burgemeestersconvenant. En dat er daar misschien andere resultaten zijn behaald. Maar nogmaals, ik wil ook wel eens zien, is het geen IGN-gemeente, dan is het misschien een andere hoe dat zij dat dan hebben gedaan. Ik denk dat u dat als ex-schepen ook wel interesseert. Ja, dus ik wil dat wel eens weten, ja.
Uit uw toevoeging aan hetgeen dat de burgemeester zegt, begrijp ik dan dat er de voorbije 2 jaar niks meer met de resultaten, dat er niks opvolging niet meer gebeurd is, niet door IGN en niet door de milieudienst, van hetgeen dat wij zelf hier hebben aan metingen. Hè? Dat begrijp ik dan.
Nee, er is rapportering en alles loopt gewoon verder, maar het is natuurlijk zo, het effect op de CO2, die wordt natuurlijk gemeten en dat wordt door Vito en zo gedaan. En het zijn die gegevens die lopen altijd 2 jaar achter. Dat is het probleem bij zulke materie, dat dus de wetenschap en de metingen eigenlijk altijd wat achterop lopen op de doelstellingen. En dat vinden we niet prettig, maar ik denk dat we daar niet veel aan kunnen doen.
Nog een vraagje, want is het de bedoeling, je hebt er juist ineens meegenomen in uw toelichting, uw 2 volgende reglementen, mag ik er nu al een vraag of moet ik dat even doen?
U graag hebt dat ik die nog toelicht, maar ik denk dat die nogal
ja, die
duidelijk
zijn duidelijk. Daarom ik zal mijn vraag stellen. Het eerste gaat over de aankoop, die subsidiereglement voor aankoop waardevolle grond.
Ja.
Hier is een reglement voor gemaakt, maar dat hebben wij in het verleden ook al altijd gedaan. En waarom is dat nu in een reglement gegoten? Want dat is iets dat bestaande was in ons voorbij, ik durf al niet meer zeggen van het verleden, want dan worden er al aan betaald sommige mensen. Maar dat hebben wij ook wel gedaan, maar dan zonder dat reglement, denk ik.
Maar dat is de laatste jaren zijn die niet meer aangevraagd. Die zijn ook niet meegenomen in de begroting. En vanaf nu zijn er ook vragen en hebben wij dat in een nieuw reglement gegoten. Dat is, dacht ik, ik heb er vandaag nog eens specifiek nagevraagd, omdat ik die vraag ook wel verwachtte.
Dat is effectief een bestaand reglement dat jullie ook hebben toegepast. Hè? Alleen waar er gedurende 3 jaar was er geen aanvraag geweest. Dus waar die budgetten die voorzien zijn ook niet opgevraagd, niet gebruikt geweest. En vandaar dat eigenlijk een beetje op vraag van de financiële dienst zegt, ja, als dat reglement niet meer bruikbaar is, dan gaan we dat niet meer opnemen. Nu is er terug een vraag en vandaar dat we dat reglement eigenlijk gewoon terug boven water hebben gehaald. En vermis dat we het bij de vorige en begin van de legislatuur het reglement niet vernieuwd hebben, moeten we dan nu dat reglement terug invoegen brengen.
Omdat de collega er juist zo zegt, dat is al een aanzet voor die 2030. Ja, die aanzet was er voor die 2020 ook in het verleden. Ja, het is mooi ingepakt, maar het is hetzelfde.
Dat is een onderdeel daarvan. Ja. Ja.
Verder nog iemand vragen over die 3 punten? Ja, Christel.
Ja, dan toch over die verhardingen daar. Krijgen de inwoners ook subsidies als ze een onterechte verharding in hun voortuin hebben? Ja, want dat is toch het punt dat nu mee, dat mag toch ineens mee besproken worden, of is dat pas
nee, 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 okay. Graag, nee. Ja, u weet dat dat een beetje een stokpaardje van mij was, ook in het verleden. En de bedoeling is om vooral ook iedereen die zijn tuin heeft verhard, of het nu mocht of niet mocht, gewoon. Ofwel zou je een heksenjacht kunnen gaan organiseren, ofwel gaat je zeggen, kijk, we gaan een beetje een beroep doen op het gezond verstand en ook wel hopelijk de moeite en de wil van mensen om allemaal iets te doen. Dat is iedereen die denkt van, goed, ik vind dat een goed initiatief, wij gaan daar geen onderscheid in maken of dat die verharding nu wettelijk was of niet wettelijk. Wij proberen een positieve signaal te geven en zeggen van, mensen, breek dat op en je krijgt van ons een subsidie. Dus we maken geen onderscheid of die wettelijk was of niet, of illegaal, of hoe dat je het ook wilt noemen.
En dan met enige nuance, sorry dat ik u aanvul, Lukke, maar als het in het kader van een herstelmaatregel is, dan kan dat uiteraard niet. Oh ja. Het is weer die verwijzing die ik zei van artikel 5 naar die wettelijke of reglementaire bepaling. Het is al heel moeilijk om na te kijken wat een verharding wettelijk is of niet. Ik weet niet hoe lang dat er altijd ligt. Op dat vlak, als dat geen onderzoek uitmaakt van een herstelvordering, is dat wel subsidieerbaar.
In het budget van 12.500 euro dat voorzien is, gaat dat wel voldoende zijn? Het gaat ook niet zijn, wie eerst is eerst dat budget op is, dan wordt het niet meer goed. Nee.
Ik hoop dat het niet voldoende is. En dat er heel veel mensen echt... En dat ik op mijn knieën zal moeten gaan vragen om een verhoging van het budget. Maar ik weet het niet. Dat zijn van die maatregelen die wij op voorhand niet kunnen inschatten en waar we een cijfer op zetten. Ik heb dat een beetje ook in samenspraak met dus onze klimaatdeskundige gedaan. Maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet alleen dat er heel veel verharde voortuinen zijn in Ranst. En ik hoop dat er een aantal mensen spontaan aan de slag gaan hebben die kunnen steunen. Maar van waar komt dat budget? Ik heb gevraagd aan de klimaatdeskundige, plakt daar een prijs op. En zij heeft ook wat rondgebeld, want er zijn ook wel al gemeenten die dat doen en daar dan dat budget op geplakt. Het is heel moeilijk, het is iets nieuws. Dus ik kan niet zeggen of dat voldoende gaat zijn.
Daar nog op aansluitend, Luc, dat budget, het reglement gaat invoegen vanaf 1 oktober, heb ik gezien. Hè? Dus dan loopt dat dan dat budget tot 31-12 of loopt dat verder en wordt dat elke keer... Want vroeger werd er toch op een bepaald moment voor die reglementen een afsluitdatum voorzien dat al die aanvragen moesten binnen zijn en dat die dan gezien werden om integraal allemaal uitbetaald te worden, om dan een beeld te krijgen van het budget dat er al of niet tekort was. Maar het is dus in een volgend boekjaar dat je dan opnieuw budget gaat voorzien, of is dat nog niet?
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, er gaan nog initiatieven komen rond een hele hoop andere zaken. Binnenkort hebben wij begrotingsgesprekken, dus ik heb nu ook een beetje aan de administratie gevraagd van bereid mij wat voor op wat ik ga moeten vragen om mogelijk nog andere subsidieringen of andere projecten uit te werken. Niet alles rond klimaat kost geld, maar een aantal subsidies kosten geld. En dus ik wil zeker niet meemaken dat er geen geld voor zou zijn. Maar het is heel moeilijk om in te schatten wat dat gaat kosten. We gaan dat jaar na jaar moeten bekijken of we eventueel nieuwe initiatieven moeten nemen waar nog nieuwe subsidie voor nodig is. Ik kan dat nu nog niet voorspellen.
Tine, ik weet of een beetje wat op gealideerd, maar vroeger ook succes van de zonnepanelen gehad, waar dat de burgers dan maanden moesten wachten totdat een begrotingswijziging was vooraleer de nieuwe subsidies konden toegekend worden dankzij het succes van de zonnepanelen. Dat is nu niet meer het geval. Ik hoor u spreken van begroting, budget, maar eigenlijk bestaat dat niet meer. Er is een meerjarenplan. Wat er 12.500 voorzien is per jaar tot het einde van de legislatuur. Dit reglement geldt ook tot het einde van de legislatuur, een jaar nadien eigenlijk nog, zodat de volgende legislatuur die evaluatie kan maken. Dus er is 12.500 maal 6 voorzien. En ja, je weet ook, we hebben vorige legislatuur die oefening ook gemaakt. Als je tekort hebt, kun je geld dan veel sneller verschuiven binnen uw kadertjes van de meerjarenplanning. Vroeger, vorige legislatuur, was dat nog per budget bezien. Maar nu is dat over de hele legislatuur bekeken, zodat je veel soepeler kunt verschuiven. Dus de toestanden van de zonnepanelen is dankzij de versoepeler van de regelgeving niet meer... Niet meer van toepassing, het is iets flexibeler geworden.
De zonnepanelen lukt, maar het was met knotten van de willigen en zo hebben we dat ook gehad, dat die mensen dan meer dan een half jaar moesten wachten, omdat dat, maar geen probleem, ze veel te beter. En het is hopen dat je heel veel kunt mensen laten genieten van dit reglement.
Als er verder niemand nog vragen heeft, dan graag uw goedkeuring voor het burgemeestersconvenant 2030. Voor. Puntje 20, subsidiereglement voor de aankoop van ecologisch en of landschappelijk waardevolle gronden. Graag uw goedkeuring. 20 voor. 21 voor. Puntje. Nog even in het zin allemaal. 22 voor. Oké. Dat is met vertraging. Puntje 21. Subsidiereglement uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat. Graag uw stemming. Voor. Puntje 22 en 23. Bij punt 22 en 23 zal in het besluit de tekst volgens bijgevoegd signalisatieplan geschrapt worden. Puntje 22, aanvullend verkeersreglement zone 50 van Nestlaan. Een toelichting door schepen Luc Redig.
Ja. Mag ik?
Aangezien het signalisatieplan er niet bij is, kun je het ook niet goedkeuren. Dus hier is het voorstel om die zinnetje, een signalisatieverbinding wordt eigenlijk in een plan wordt opgemaakt door de burgemeester in de uitvoering van een reglement. Dat is een kader van politiereglementen. Meestal hebben we dat hier altijd bij gedaan, nu is dat er niet aan toegevoegd. Dus het voorstel is gewoon vanuit de voorzitter om het signalisatieplan in een tekst te schrappen.
Oké, we zijn allemaal blij dat er van de Nestlaan heraangelegd is. Maar op dit moment start de zone 50 in Sint-Jozef en de Slijkstraat, vastgelegd bij de goedkeuring van het snelheidsplan van de gemeenteraad van 20 maart 2017. Dus in het voorjaar van dit jaar is het fietspad op de van de Nestlaan opnieuw aangelegd. En deze werken omvatten ook een herinrichting van het kruispunt van de Nestlaan Sint-Jozef-Slijkstraat. Hier is een middenberm aangelegd om het oversteken van fietsers en voetgangers veiliger te maken. En deze middenberm heeft immers een remmend effect op het autoverkeer. Het advies van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 14 juli 2020... is om die zone die momenteel dus start in Sint-Jozef en Slijkstraat, om die te verleggen naar de Van den Nestlaan, ter hoogte van de vroegere inrit van het asielcentrum. Het verplaatsen van die zone ter hoogte van de vroegere inrit van het asielcentrum zorgt voor een snelheidsverlaging bij het naderen van het kruispunt. En dit kruispunt is gelegen in een flauwe bocht die door de middenberm versterkt wordt. De middenberm creëert in feite een poorteffect. De nodige signalisatie zal geplaatst worden en de zone 50 start dan op de Van den Nestlaan, ter hoogte van de vroegere inrit van het asielcentrum, en zal eindigen voorbij het kruispunt aan het begin van de bebouwde kom van Broegem. De zone 50 blijft in de Zijstraat, de Slijkstraat, Sint-Jozef bestaan, als ook de afbakening van de ganse zone, zoals opgenomen in de gemeenteraadsbeslissing van 17. Dus ik vraag graag uw goedkeuring voor het aanvullend verkeersreglement, waarbij de zone 50 op een gedeelte van de Nestlaan wordt ingevoerd in de nabijheid van het kruispunt van de Nestlaan, Sint-Jozef-Slijkstraat, tussen de voormalige inrit van het asielcentrum en de bebouwde kom van Broegem. En dan, ja, al die artikels met de borden, ik veronderstel niet dat ik die moet voorlezen.
Heeft daar iemand vragen, Christel?
Ja, wij gaan ons hierin onthouden, omdat wij toch van mening zijn, een gescheiden fietspad, dat veilig genoeg is, hopelijk. Nu, indien er verkeersremmende maatregelen zijn, dan moet de automobilist sowieso al vertragen en mag men maar 30 rijden. Maar ja, ik vind, op de duur moet je het altijd verder en verder opschuiven en moet men overal 50 rijden. En wij zijn nog altijd voorstander van 70 waar het kan en veilig, waar het mag en veilig kan.
Waarvan akte?
Als daar verder geen vragen zijn, dan graag uw goedkeuring voor puntje 22. ...19 voor en 2 onthouding. Puntje 23, aanvullend verkeersreglement tonnagebeperking Ranst, weer een toelichting door Schepen Redig.
Ja, de dorpskern van Ranst kent veel sluipverkeer, vooral ook van vrachtwagens, maar ook personenwagens. En eigenlijk, de straten zijn niet uitgerust om vrachtverkeer te verwerken. Het vrachtverkeer wordt wel toegestaan in de straten Kastanjelaan, Willigenlaan en Zevenbergenlaan, omdat er geen ander en beter alternatief bestaat. Ik denk dat we dat elke dag kunnen betreuren, maar iemand die de mirakeloplossing heeft, die mag er altijd mee langskomen. Verschillende bewoners kaarten het probleem van het vrachtvervoer aan. En in 2017 keurde de gemeenteraad een tonnagebeperking van 5,5 ton goed in de Schavijkstraat en de Spruitershofstraat. Maar op 16 juli 2019 adviseerde de commissie Mobiliteit en Openbaar Werken om in de dorpskern van Ranst een tonnagebeperking in te voeren, met uitzondering van de aangeduide route via de Kastanjelaan, Wilgelaan en Zevenbergenlaan. De commissie van 17 december in 2019 adviseerde om een tonnagebeperking in te voeren in het centrum van Ranst. En het college nam dan later de principebeslissing om bij het opleggen van een tonnagebeperking in de dorpscentra een regime van 3,5 ton te hanteren. Het college van burgemeester Schepen nam daarmee later de beslissing om de voorgestelde maatregelen om het zware vervoer uit de centra van Broegum en Ranst te weren. Recent adviseerde de gemeenteraadscommissie omgeving in Ranst sluitend en een eenduidig systeem te maken. Dus de adviezen heb ik daar juist toegelicht. Dus het is de bedoeling om in de dorpskern van Ranst een tonnagebeperking in te voeren, met uitzondering, zeg het nog eens, van de aangeduide route via de Kastanjelaan, Wilgelaan en Zevenbergenlaan en ook alleen maar via die straten. Dus ik vraag graag uw goedkeuring voor dat besluit, wat inhoudt natuurlijk, en u ziet heel de lijst staan bij artikel 2, dat er op een hoop kruispunten in onze deelgemeente Ranst een borden C2-1 van 3,5 ton met de vermelding uitgezonderd laden en lossen worden geplaatst. U gaat de lijst met kruispunten ook zien, volgens een plan. En dan ook op de N116 hetzelfde. Wij hebben ook AWV zal op de hoogte worden gebracht van deze verkeerswijziging. Dus graag uw goedkeuring daarvoor.
Ja, Fernand.
Zijn er van die percelen, landbouwpercelen, die ingebreid zijn via de zon die wordt
aangeduid? Anders horen ze het echt niet. We hebben al wat klachten gekregen dat livestreaming niet zo fantastisch is. Dus alsjeblieft, microfoon gebruiken, want anders.
Ja, ik was het vergeten. Dus de vraag is op het aangeduide straat, waar nu die bus 3,5 van toepassing zal zijn, zijn daar geen percelen gelegen die bereikbaar moeten zijn met een tractor voor die gronden te bewerken?
Dat weet ik niet, heb ik niet nagegaan. Ik veronderstel dat jij er een weet.
Daarom het belang van de aanwezigheid van dat grafisch plan, om dat goed kunnen zien van waar zijn precies die borden geplaatst. Nu, de bezorgdheid die ik hier even wil vertalen namens de landbouw is de volgende. Het onderbord laden en lossen geeft inderdaad de mogelijkheid om daar toegang te hebben tot die terreinen voor te laden en te lossen. Als het enkel gaat om bewerking van het veld met tractoren, dan is daar een probleem. Dan is eigenlijk, zijn die terreinen niet bereikbaar. Dat doet zich nu bijvoorbeeld voor de borden die u geplaatst heeft na de gemeenteraadsbeslissing van juni, de borden die u geplaatst heeft 15 juni in de Veldstraat, een aantal landbouwers in de Marweg kunnen niet meer met hun tractor rechtsgeldig op het veld.
Dat is niks van aan, want wij hebben het advies gevraagd van de politie, en de politie die ik 100% vertrouw, die zegt dat de activiteiten waarover spraken door de politie worden geïnterpreteerd als laden en lossen. Dus dat zal dan ook gelden voor het stukje landbouwgrond, wat dat ik wel vermoed in het centrum van Ranst, dat u het daarover hebt. Dus voor de politie zal niet verbaliseren en zal niet optreden als het over landbouwgebonden activiteiten gaat.
Dat kan best zijn dat de politie dit gaat tolereren, Maar stel dat zich daar een ongeval voordoet met een tractor in die zone, dan zullen de nodige vaststellingen gebeuren en dan is de tractor in overtreding, want die mag daar niet zijn. Dus dat de politie dat bij gewoon gebruik tolereert, oké, maar als er zich iets voordoet, dus vandaar onze vraag om op die plaatsen waar dat noodzakelijk is, het onderbord uitgezonderd landbouwvoertuigen ook aan te brengen.
Oh, dat wil ik best voorstellen aan de politie. Ik denk dat dat een, als dat helpt. Maar de politie heeft mij dat niet, of ons daar niet over geadviseerd, maar we zullen dat desnoods in de beslissing opnemen. Dan,
ik verneem informeel van de politie dat men daar een gedoogbeleid aan de dag legt, maar dat brengt de land- en tuinbouwers niet in een rechtsgeldige kader.
Maar ik denk dat we dan ook de borden anders gaan moeten benoemen, hè, in de beslissing en zo. Dus ik weet niet in hoeverre we dat... ik ben geen grote kenner van het verkeersreglement en alle borden, maar misschien dat de directeur daar wel een oplossing voor heeft.
Blijft uiteindelijk het bord C21 meer aan de onderbord.
Ja.
En een onderbord heeft geen nummer. Hè?
Als u dan doelt, burgemeester, het onderbord uitgezonderd landbouwvoertuigen, dan kunnen wij daar best mee leven.
Ja. Dus uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen. Oké, ik wil dat voorstellen. Right. Maar ik wil zeggen, het bord, het verbodsbord blijft hetzelfde. Het is een C21 met een ander onderbord.
Klopt, ja, dat is onze vraag.
Maar ik ga het wel nog eens nazien, want ik vermoed dat er dan mogelijk een probleem zou kunnen zijn dat die landbouwvoertuigen daar dus gewoon gaan doorrijden, wat ook niet de bedoeling is. Dus ik vind, vooraleer dat we dat doen, wil ik nog eens het advies van de politie. Want ik vrees, met alle respect voor onze landbouwers, maar ik wil niet een situatie creëren dat ze door de Veldstraat weer allemaal of een aantal met tractoren gaan rijden, omdat ze activiteiten aan het uitvoeren zijn. Dus ik vind toch nog... Ik heb daar toch nog enige twijfel over vooraleer dat we dat gaan doen. Dus ik weet niet ofwel stellen we het uit, maar ik wil niet nu beslissen om daar dat bord onder te hangen.
Maar dan moeten we dat andere reglement ook terug bekijken. Dat van de Veldstraat. Yes, dit is een gemeenteraad die natuurlijk beslist, maar we dit nu gewoon goedkeuren, kunnen we al de voorbereidingen nemen. Een onderbord bestellen, is, laten we het voorleggen op de gemeenteraad terug. Enfin, het is niet mijn taak misschien nu, maar tot dan.
Ja, dat is goed. Desnoods, inderdaad, brengen we het op de volgende. Ik denk niet dat we van een maand
langer.
Maar ik vind dat terechte vraag, maar ik wil het wel serieus onderzoeken.
Oké.
Dus vandaag naar de volgende zitting, dit punt.
Oké, dankjewel.
Ja, Tine.
Nog een vraagje. Bij die motivering van de tonnagebeperking in de gemeente Randst, is er een hele opsomming van beslissingen van vorige jaren. Maar daar staat bijvoorbeeld niet in dat er toen ook al voor 2 of 3 straten in Randst een tonnagebeperking werd ingevoerd. Die borden zijn nog geplaatst in de vorige bestuursperiode, onder andere Schoolstraat, Lieve Vrouwstraat, en die beslissing staat hier niet bij. Je begint maar vanaf de tonnagebeperking van de Schaveikstraat. En daarvoor was al in Randcentrum verschillende straten beslist en borden geplaatst van die 5,5 ton. En dan hebben wij die hernomen ook in de Schaveikstraat. Dus dat staat hier niet als motivering bij. Het is niet, je gaat dat nu niet nieuw doen, dat was al in heel wat straten.
Maar dat voegt niks toe aan het besluit, hè? We staan nu in het besluit...
Ja, maar het gaat niet over het besluit, het gaat over de motivering, Luc. Dan moet dat er ook bij staan, wil ik zeggen. Het is nu niet precies of je gaat ineens in Randstad invoeren. Dat was er al in heel veel stukken van Randst. Dat denk ik toch wel, dat je dat dan volledig moet maken.
Ik weet dan niet of dat...
We kunnen tot 1700 teruggaan, maar we zullen... Nee, elke keer op een stokje zullen dat punt. Ja.
Dat was er in de Schoolstraat, in de Gasthuisstraat, in de Lieve Vrouwstraat. Is dat al allemaal ooit in 2017 of 2016 al beslist? En nu gaat het dat aanpassen naar 3,5 ton. Maar dat staat er niet in dat in de andere straten al 5,5 ton was.
Heeft dat,
ofwel lees ik het
heeft dat enig belang?
Ja, waarom heeft het dan belang dat je erin zit dat in de Kastanjelaan, in de Schewijkstraat, in de Spruitershofstraat 5,5 ton was? Heeft dat dan belang?
Nee.
Oh, ja. Dan kunnen we de discussie.
Dat lijkt mij een goed idee.
Tine, het zal het voorstel om het uit te stellen.
Laat het er maar bij, maar ik word er heel ambetant van. Elke keer die ambetante reactie erop van waarom moet dat erbij staan? Waarom staat dat ander dan in, is mijn weerkerende vraag naar u toe.
Ik denk niet dat ik ambetant gereageerd, Tine.
We gaan het hele besluit herbekijken en we brengen het terug op de gemeenteraad.
Dank.
Puntje 23 wordt dan vervangen door een stemming voor het schrappen van punt 23. Kan iedereen daarmee akkoord gaan?
Schrappen.
22 voor, punt 23 wordt geschrapt. Punt 24, gratis grondafstand Heesterbos, een toelichting door Schepen Jan Dille.
Ja, goedenavond iedereen. Voor ons ligt er goedkeuring voor gratis grondafstand van een stuk grond met een oppervlakte van 213 vierkante meter, gelegen in Oelegem, Heesterbos. Kadastraal gekend als tweede afdeling, sectie 8, deel van het nummer 3990. De grondafstand kadert in het openbaar belang. Afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein. Graag jullie goedkeuring.
Heeft daar iemand vragen bij? Dan graag uw stemming. ...22 voor... ...puntje 25... ...omgevingsvergunningsaanvraag... ...wegentracé Zakstraat 40... ...een toelichting door Schependille...
Naar aanleiding van een vergunningsaanvraag voor het verkabelen van grond in vier kavels, gelegen aan buurtweg nummer 20 in de deelgemeente Raanst, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, perceels nummers 422C, 422B, ligt hier voor onze goedkeuring het nieuwe wegentracé. De ontwikkeling impliceert een aanpassing van de bestaande grens met het openbaar domein. De rooilijn wordt goedgekeurd op 6,5 meter uit de weggas gemeten. Graag jullie goedkeuring.
Ja, Fernand.
President, tot mijn verbazing zag ik hier vaststelling staan. Zie ik dat goed? Er moet wel gestemd worden, denk ik, hè?
Ja, klopt.
Ja. Maar wat we ook wil opmerken is het volgende. Dus er wordt hier opnieuw verwezen naar die standaard rooiruimbreedte van 13 meter... 6,5 meter uit de as van de weg. Ik heb hier wel een bijlage gevonden en ik doe dat plan open en daar zie ik netjes 6 meter getekend. Dus hoe komt het dat niet op elkaar is afgestemd? En dan stel ik mij de vraag, wat keuren wij goed wat op de tekst staat of is het bijbehorende plan? U weet dat ik die rooilijnplannen, dat ik die nakijk, hè?
Als jullie akkoord zijn, gaan we over naar puntje 26 en wordt er even naar de omgevingsambtenaar gebeld voor inlichtingen.
De vergadering is geschorst, voorzitter?
Dat kan ook. Dan schorsen wij even en dan kunnen jullie even pauzeren. Okay. Bon. Wij openen terug de gemeenteraad van 21 september voor de behandeling van het puntje 25. Omgevingsvergunningsaanvraag wegentracé Zakstraat 40. Burgemeester zal een toelichting geven.
Wel, de standaard rooilijnbreedte in onze gemeente is 13 meter, 6,5 meter uit de wegas. We wensen dat ook zo op te leggen aan degene die hier zijn omgevingsvergunning aanvraagt. Het plan dat toegevoegd is, is het plan van de architect of van de aanvrager. Hè? De aanvrager stelt 12 meter voor en wij zeggen dat het 13 meter moet zijn. Dus het plan zal een van de voorwaarden voor die omgevingsvergunning zal onder andere zijn dat het plan moet aangepast worden en dat de gebouwen een halve meter achteruit moeten geplaatst worden.
Dus de tweede keer op rij eigenlijk dat we daar discussie over hebben. Ik denk dat het goed zou zijn in de toekomst als er vragen zijn of als er voorbesprekingen zijn van dossiers met de dienstomgeving, dat daar duidelijk gecommuniceerd wordt op welke manier en welke verplichting de gemeente zal opleggen om dit soort misverstanden te voorkomen.
Ik weet niet of dat er hier een voorbespreking geweest is. Men kan gewoon een plan indienen met een voorstellen. Het is een omgevingsvergunningsaanvraag. Er is geen verplichting om voorbesprekingen te doen. Hè. Dus dit is bij ons, dit is binnengekomen, met daarop staat die 12 meter. En wij zeggen, nee, het is 13 meter. Dat is hetgeen dat hier voor ligt.
Ja, Roel?
Ja, ik vind wel een beetje een eigenaardige zaak, want inderdaad, er is wel een voorgaand dossier wel hier is geweest. En toen was de uitleg van, ja, dat plan is nu zo met die 6 meter en we gaan dat nu niet aanpassen. Allee, uw dossier zal u wel bekend zijn met de Paterdomstraat-streep. Toen werd er geen aanpassing aan dat plan gedaan, terwijl dat de collega toen toch ook wel zei van, die 6,5 is toch standaard die we doen, staat er hier nu nog eens in. Allee, ik zou ook oppassen met van die voorwaarden nu op te leggen. En ofwel weigerde dat, zo gaat dat dikwijls in bouwdossiers, jammer genoeg. Maar ik denk dat je hier anders wel een gek conflict gaat krijgen. Zo.
Ja, oké, maar wij kunnen hier, het is de gemeenteraad die bepaalt wat dat de rooilijnbreedte is. Hè. Dus als wij hier zeggen het is 13 meter, dan is het 13 meter en moet het plan aangepast worden. Hè.
Ja, en hoe komt het dat je dat vorige keer niet kon? Want toen zei het plan is plakt vast, hè? Allee, dat was toch een uitleg.
Over dat dossier ga ik u vandaag geen uitspraken doen, want nee, daar is een juridische actie ondernomen bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Of de, ja, Raad voor Vergunningsbetwisting. Ja. Dus dat is in juridische handen. Maar hier gaan we de standaard, ik denk dat we die standaard al even aanhalen, hè, die 13 meter. Dus wij vragen om 13 meter toe te passen. Dat zal een van de voorwaarden zijn om die omgevingsvergunning te kunnen goedkeuren. Dus als, degene die de aanvraag doet blijft bij de 12 meter, ja, dan zal die omgevingsvergunning geweigerd worden.
Sorry dat ik daar blijf op hameren, maar ik heb in het verleden toch al dossiers ingediend met een foute rooilijn en dan krijg ik gewoon de melding van een omgevingsambtenaar van een aangepast plan in te voegen. En ik zou er precies hier toch op staan om dat ook te doen. Allee, we kennen alle vergissingen van het verleden die al is gebeuren, dus ik denk dat het beter is dat je niet eens met een aangepast plan hier eerst komt en het dan zo laat goedkeuren. Hè? Mijn bescheiden mening.
Klopt niet helemaal, Roel. We hebben vroeger ook vorige legislatuur aanpassingen in het rood, de verkabelingsvergunningen, verkabelingsvoorwaarden, waar het een nokhoogte aangepast werd. Die aanpassingen in het rood, die er vroeger gebeurden in de omgevingsvergunning, dat gebeurde ook. Nu, dat de rooilijn ook een beetje wordt opgeschoven.
Allee, ik wil zeker niet zeggen wat er vroeger, maar niet alles van vroeger was, dus goed. Hè. Allee, dus, ik stel alleen maar vast dat, ja, dat is grappig, maar dat is ook zo. Maar ik heb toch al meegemaakt dat als wij een fout plan indienen met een foute rooilijn, dan denk ik dat het beter is dat je dat effectief ook vraagt, dat plan. Want ik weet hoe dat nu gaat met die plannen. Dit belandt, dat is een landmeterplan, dat belandt bij de landmeters op een databank en dat is het dan, hè. Allee, hier komen altijd abuses mee. En ik denk dat je er beter aan doet. Ik denk dat er ook, ik weet niet of dat de termijnen nog dan een probleem zijn in deze aanvraag. Maar volgens mij is het altijd beter dat je een correct plan hiermee laat goedkeuren. In plaats van daar een voorwaarde op te leggen. Uiteindelijk is dit nog geen bouwvergunning, dit is een verkavelingsaanvraag. Hè, dus.
Maar op zich, de gemeenteraad keurt geen plan goed. Hè. De gemeenteraad keurt de rooilijn goed. En de rooilijn is op 13 meter, 6,5 meter uit de wegas.
Of hè, doen.
En dan zullen we daarna wel zeggen, oké, je moet je plan aanpassen. Wij gaan hier geen plannen goedkeuren. Alleen maar die 6,5 meter uit de wegas, dat keuren we goed.
Dat klopt, Johan. Alleen voor mij moet het doen, gelijk dat je het niet laten kunt. Wij keuren vandaag dat rooilijnplan goed, maar je gaat nadien die voorwaarden opleggen in die vergunning op een fout verkavelingsplan. Dat is het enige dat ik zeg, en ik denk dat je er beter aan doet van dat plan in één keer te laten aanpassen. Dat is het enige dat ik zeg. Want als wij dat vandaag goedkeuren op die 6,5, dan moeten we nadien toch dat verkavelingsplan hier liggen goedkeuren. En dat klopt dan niet met hetgeen dat wij nu hier gaan beslissen. Ik ben akkoord met de beslissing voor die op 6,5 te leggen, hè, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Maar dat is een goede beslissing, maar je gaat nadien dan dit moeten weigeren, want dat plan ligt wel voor dat er niet aan klopt. Hè. Wat we vandaag aan het doen zijn, maakt gewoon deel uit van die verkavelingsaanvraag. Maar je gaat nadien vastzitten met je verkaveling. En ik raad, allez, dat is mijn tenen dat ik maar aanraad. Ik zou niet nadien dat verkavelingsplan met die voorwaarden goedkeuren. Want daar weet ik ondertussen van dat er al voorbeelden genoeg zijn met fouten.
Ik heb geen idee van termijnen. Dan is het een weigering. Dus als er geen vaststelling is van de wegen is, dan impliceert dat er een verkavelingsweigering is. Maar dat is aan de gemeenteraad om daarover te oordelen. Daar kan ik alleen maar zeggen wat de consequentie is. Anders is het gewoon de plannen aanpassen. De bouwdiepte een halve meter naar achter. Ik zie dat het 50 meter diep is. Het plan, dus ja, die 17 meter kan wel 17,5 meter naar achter. Dan heb je nog 33 meter denk ik over als ik helemaal juist kan tellen, of 32,5. Dus het is volgens mij geen onoverkomelijkheid om daar een halve meter achteruit te zetten. En de Zaakstraat zit ook denk ik daar in rioleringsdossiers, of ben ik daar nu mee mis mee? Nee, de Zaakstraat niet. Maar ik denk dat we daar in het verleden altijd die 13 meter hebben aangehouden. En nu is het voorstel om dat ook te doen, maar het is volledige bevoegdheid van de gemeenteraad om te zeggen van wij keuren dat 6 meter goed, 6,5 meter goed, of we stellen dat uit. Met als mogelijke implicatie dat de verkaveling van rechtswegen geweigerd wordt wegens het stilzitten van de gemeenteraad.
Nee, dus wat ik zou voorstellen, allez, dat is maar mijn voorstel, ik zou dat vandaag effectief hier die goedkeuring op die 6,5 doen, niks fout mee, maar ik denk dat je best, maar ik heb daar niks over te zeggen, want jullie zitten in het college, maar ik denk dat je het best nadien je verkaveling weigert, omdat ze niet voldoet aan de rooilijn, in plaats van dat aan voorwaarden op te leggen. Dat is eigenlijk het enige dat ik gezegd heb. Maar dan moet de gillen nadien maar zelf beslissen wat je daarmee doet. Maar ik denk dat er anders misvattingen mee komen. Als wij die vandaag op 6,5 goedkeuren, en je keurt dat plan nadien af, dan moet je gewoon een nieuw plan indienen. En op dat moment heeft hij al zijn goedkeuring, maar zijn juiste rooilijn. Hè? Dus je doet er niks fout mee, denk ik maar.
Oké, bedankt voor uw inbreng. Wij gaan dus over tot de stemming van punt 25 voor de omgevingsvergunningsaanvraag wegentracé Zaakstraat 40. ...22 voor. Puntje 26. Collector Hans Twommelgem, overeenkomst voor de studie en de uitvoering van werken op gewestweg N116... in het kader van module 13 fietspaden Ranst tussen Vlaams Gewest, Aquafin, Waterlink, OV en gemeentebestuur Ranst. Een toelichting door schepen Jan Dille.
Na meer dan 20 jaar komt het startschot in zicht voor de verwerking van de rioleringswerken in de Kromstraat. In het kader dient een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen afgesloten te worden die de vorige overeenkomst tussen Aquafin en de gemeente Ranst van 21 april 2009 vervangt. Graag jullie goedkeuring voor de aangepaste overeenkomst, studie en de uitvoering van werken op gewestweg N116 in het kader van module 13 fietspaden Ranst tussen het Vlaamse gewest Aquafin, NV, Waterlink, OV en gemeentebestuur van Ranst. Graag jullie goedkeuring.
Ik had u er straks gezegd dat ik u nog een aantal puntjes ging toelichten van de wijzigingen. Uiteindelijk, het gaat over een samenwerkingsovereenkomst die waarschijnlijk al eens in 2009 geagendeerd is en goedgekeurd, maar nu blijkt dat niet alle partijen toen ondertekend hebben. Dat ging bijvoorbeeld enkele wijzigingen die in de loop der jaren gebeurd zijn. Het bouwheerschap is een paar keer gewijzigd van Aquafin naar AWV. En uiteindelijk is het finaal bij Aquafin terechtgekomen, dit dossier. En dus dat staat nu duidelijk in deze samenwerkingsovereenkomst. Dan is er ook in de loop der jaren heel wat discussie geweest over de ontwerper. AWV heeft een periode niet willen meegaan in het contract met Sweco, aangezien ze zelf al een contract hadden met Sweco. Dat is ondertussen ook uitgeklaard. Dan een puntje dat ook belangrijk was, dat was de al of niet opname van het kruispunt Kastanjelaan. Even voortkijken. Er zijn dus een aantal aanpassingen. Het toezicht op de werf is nu ook uitgeklaard bij wie dat terecht moet komen. De minder hinder en de communicatiekosten zijn ook mee opgenomen. De verdeelsleutels zijn afgesproken en de overdracht van de eigendom van de AWV naar Ranst, dat staat nu ook, dat is dat kruispunt, aan de Nachtegalenlaan, hè. Waar dat er eerst een onteigening geweest is door AWV, maar eigenlijk hoorde dat bij Ranst, maar dat is al eens goedgekeurd op de gemeenteraad. En al die zaken die zijn nu correct opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en vandaar dat dus gevraagd wordt om die samenwerkingsovereenkomst, doordat die nu door alle partijen zou terug goedgekeurd worden. Vandaar dat dat hier op de gemeenteraad gekomen is.
Dus ik dank voor die toelichting. Wij gaan dat steunen. Nu, het zegt een van de elementen waarom er een aanpassing is, dat is de naamsverandering. Dan is het misschien goed om ook hier in de officiële versie de namen correct te spellen. Onder punt 2 zien we daar staan Aquafin. Dat is zonder G achteraan. Dus in detail, maar ik moet het even opmerken.
Nog iemand anders vragen er rond? Christel?
Ja, samen met u zijn we na 20 jaar blij dat dit dossier van start kan gaan. En ook vele inwoners van de zijstraten, denk ik, van de N116. Ik lees dan ook in dit dossier dat er een wegverfraaiing zal zijn in de Profeetstraat en de Spruitershofstraat. Nu, wegverfraaiing is nogal braaf, vind ik. Dat is geen heraanleg, dus mijn vraag is, wat mogen we verstaan onder wegverfraaiing?
Het bovendek zal compleet worden vernieuwd in die twee straten.
Dus de bestaande rijweg blijft voorlopig zoals die is en het bovendek wordt volledig vernieuwd, ja. In beide straten?
Ja.
Oké, dank u.
Nog iemand anders vragen daarover? Dan graag uw goedkeuring voor puntje 26 over de collectorandst Wommelgem in de overeenkomst voor studie en uitvoering van werken. 22 voor. Puntje 27, onderhoudswerken aan voetpaden 2020, Hofstraat, lastvoorwaarden en gunningswijze. Een toelichting door Jan Dille.
De gemeenteraad heeft in het strategisch meerjarenplan 2020-2025 de actie onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen met het ramingsnummer RA00-1174 goedgekeurd. Voor ons ligt ter goedkeuring het lastenboek opgesteld door Govaco voor de realisatie van onderhoudswerken aan voetpaden 2020 Hofstraat met de alframing 108.732,17 € via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Graag jullie goedkeuring.
Iemand vragen daarover? Dan graag uw stemming. ...22 voor. Punt 28, raamovereenkomst wassen van ramen, lastvoorwaarden en gunningswijze, een toelichting door Jan Dille.
Voor ons ligt ter goedkeuring de raamovereenkomst voor het wassen van ramen van de gemeentelijke gebouwen voor een looptijd van 48 maanden. Het lastenboek van 1 september 2020 voor een raamovereenkomst is geraamd op €146.652. Via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Graag jullie goedkeuring voor de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het wassen van ramen.
Ja, Christel?
Wij moeten hier een raamovereenkomst goedkeuren, maar ik lees in de bijlage dat het hier gaat over een vermoedelijke hoeveelheid. Dus er staat niet echt een frequentie in, dus dan verwijs ik naar het burgemeesterconvenant en dan vraag ik aan jullie of hier al een beslissing is genomen van de frequentie van het wassen van die ramen, of is daar een minimum of een maximum voorzien in die overeenkomst?
Volgens mij zal het erin, Christel.
En weet u ook waar? Want ik had ergens.
Ik heb het gelezen, maar ik weet. Dacht 2 of 4 keer. Sommige ramen 2 of 4 keer per jaar. Ik moet het te goede.
Ik lees hier, voor elk gebouw is er een vermoedelijke hoeveelheid, basisfrequentie van te verwachte poetsbeurten en wordt er bij wijze van vereiste optie een prijs gevraagd per extra interventie op afroep. En nog verder. Maar jullie hebben al beslist, dus...
Nee, het Christel staat erin, ze, op pagina... Wacht, dat is... Het hangt af van welk... Van welk gebouw
het gebouw,
is.
Ja, ja.
Als je pagina 26 kijkt, dan zie je de vermoedelijke hoeveelheden. Dat is per perceel opgesplitst. De centrale diensten, bijvoorbeeld het administratief centrum, is 4 poetsbeurten per jaar. Maar het zou kunnen dat we een zandstorm krijgen. Ik weet niet veel, dat ineens de ramen heel vuil zijn. Of dat er iets gebeurt, dat we de gouverneur op bezoek krijgen of zo. Dat er een beslissing is tot een extra poetsbeurt. En dan kun je daar... Als je dat vastlegt tot 4 poetsbeurten, is het niet meer of niet minder. Het zou kunnen misschien nou eens heel veel regenen, maar misschien niet veel moeten poetsen. Enfin, ik ken daar zo niks van, maar het is omschreven met waarschijnlijk 4, het zouden er 5 of 3 kunnen zijn.
Ja, basis 4 poetsbeurten per jaar. Ja. Oké, dank u.
Nog vragen over het poetsen van ramen? Dan kunnen wij overgaan tot de stemming van dit punt. ...22 voor. Punt 29, bouwen gemeentelijke magazijnen, verrekening 18. Weer een toelichting door Schepen-Dillen.
Voor ons ligt er goedkeuring verrekening 18 voor het bouwen van gemeentelijke magazijnen. Graag jullie goedkeuring voor de verrekening van nummer 18, goed voor €95.337,38 voor de algemene bouwwerken en technieken. Graag jullie goedkeuring.
Zijn daar vragen over? Dan graag uw stemming. 19 voor en 3 onthoudingen. Puntje 30, omgevingswerken, nieuwe gemeentelijke magazijnen, verrekening 3 en 4. Weer toegelicht door Jan Dille.
Voor ons ligt de goedkeuring berekening nummer 3 en 4 voor de omgevingswerken aan de nieuwe gemeentelijke magazijnen. Het betreft de aanleg van boordstenen voor de containerparking en het voorbereiden van grond en het inzaaien van grassen en bloemzaadmengsels aan de nieuwe gemeentelijke magazijnen voor een gezamenlijk bedrag van €14.573,18. Graag jullie goedkeuring hiervoor.
Zijn er vragen rond? Dan graag uw stemming. Voor en 2 onthouding. Puntje 31. Aanpassing standaard gebruiksovereenkomst en voorwaarden voor gemeentelijk patrimonium. Aanpassing. Toelichting door schepen Annelies Kreten.
Ja, goedenavond iedereen. De gebruikersovereenkomst die we hanteren vanuit de gemeente, daarvan hebben we op 20 april een paar aanpassingen goedgekeurd. Nu hebben wij vastgesteld dat het toch zinvol is om daar nog een aanpassing aan toe te voegen. Naar analogie van een bedrag te vragen voor de grond, hebben we dat nu ook berekend voor gebouwen. Want dat ontbrak eigenlijk. Dus die tarieven die zijn te vinden in het document. En voor alle duidelijkheid, het kadastraal inkomen wordt altijd door de eigenaar, de gemeente, betaald. Daar was blijkbaar onduidelijkheid over, maar dat wordt ten laste van de gemeente genomen. Dus graag jullie goedkeuring voor deze aanpassing van de toevoeging eigenlijk van de tarieven.
Zijn daar vragen over? Graag uw goedkeuring van punt 31. Puntje 32, subsidiereglement voor Randse sportclubs en uitbreiding voor sportclubs met jeugdwerking. Addendum 2020, toelichting door Schepen Kreten.
Ja, de vraag die ter goedkeuring voor ligt, betreft eigenlijk de berekeningswijze voor de subsidies van de sportverenigingen voor 2020. Corona heeft, zoals we ondertussen allemaal weten, aardig wat roet in het eten gegooid, dus ook activiteiten die verenigingen en sportclubs kunnen doen om centjes in het laadje te brengen enzovoort, zijn danig in de war gestuurd. Dus wij stellen voor om voor de berekening van de subsidies een normaal werkingsjaar te nemen, dus het vorige werkingsjaar, zodanig dat de schade wat beperkt wordt. Of niet heel is eigenlijk. Er zijn geen clubs bijgekomen of afgevallen, dus het is gewoon krijg dezelfde situatie. Graag jullie goedkeuring.
Als er geen vragen rond zijn, dan graag uw stemming. Puntje 33, leveren boeken aan bibliotheek 2021-2024, lastvoorwaarden en gunningswijze, een toelichting door Annelies Kreten.
Er is een nieuwe lastvoorwaarde en gunningswijze uitgeschreven voor levering van boeken aan de bibliotheek. Gelieve deze goed te keuren.
Zijn daar vragen rond? Graag uw stemming. Puntje 34, onderhoudswerken aan buurtwegen 2020, lastvoorwaarden en gunningswijze. Een toelichting door Jan Dille.
Voor ons ligt er goedkeuring de lastvoorwaarden en gunningswijze voor onderhoudswerken aan buurtwegen voor het jaar 2020. De aandachtige lezer al gemerkt hebben dat de raming zijn de €333.214,04 dat in het besluit van dit agendapunt geschreven staat niet klopt. Waarvoor onze excuses. In de bijlage echter staan de juiste gegevens wel beschreven en is de totale raming €634.618,14 voor percelen 1, 2 en 3. Graag jullie goedkeuring.
Ja, Fernand.
Voorzitter, we zijn natuurlijk blij dat wij in tweede instantie toch hebben kunnen kennismaken met een onderhoudsplan wegen 2020. We zijn intussen al eind september, dus die uitvoering vermoed ik dat zal moeilijk worden nog dit jaar. Maar goed, beter laat dan nooit. Wat ons opviel, dat is dat wij daar geen plannen zien staan voor onderhoud van de fietspaden en dat we vandaag ook geen ontwerp krijgen voor die fietspaden. Zoals gezegd, het jaar is toch al flink gevorderd. Komt er of is er een onderhoudsprogramma fietspaden 2020 of hebben wij iets gemist?
Ik denk dat er momenteel een plan loopt in de Herentalse baan. Dat is vandaag gestart, terug, of herstart zal ik zeggen. We hebben een bestaand plan op de Van Eslaan gefinaliseerd. En voor de rest, ja, inderdaad, dit jaar zullen er geen plannen meer zijn voor een fietspaden te heraanleggen. Ik moet u zeggen dat onze technische dienst en dan vooral onze administratieve dienst het zeer zwaar heeft momenteel. We hebben momenteel één ervaren iemand, u wel gekend, die eigenlijk de hele dienst, zowel wegen en gebouwen, eigenlijk moet coördineren. Dus ik zal eventjes toch een beetje geduld willen hebben en toch wel het willen appreciëren van de inzet van deze persoon eigenlijk. We hebben dit jaar ook iemand moeten laten gaan. Ons diensthoofd van gebouwen, dat weet u ook. Het is niet zo dat wij een nieuw persoon dat ook aangeworven is voor de wegen. Dat is niet op 1, 2, 3 opgeleid. Dus dat komt ook nog eens onder bevoegdheid van het diensthoofd. Dus dat is eigenlijk ook de reden waarom dat er eigenlijk niets aan de fietspaden of weinig wordt aangedaan. Dat is de enige reden.
Ik twijfel niet aan de capaciteiten van de diensten, laat dat duidelijk zijn. Alleen stellen we met onze fractie vast dat een speerpunt in de verkiezingen, ook in het beleid, dat de fietspaden waren, dat daar spijt genoeg vandaag, dat we niet terugvinden. Dus dat is onze vaststelling.
Het is natuurlijk een afgezaagd liedje, maar het heeft heel veel te maken met COVID-19.
We nemen daar akte van. We hebben nog wat vragen rond het project zelf, de straten in Oelichem, de woonstraat in Oelichem. Dat denk ik is een goed initiatief. Dat is uiteindelijk ook het verder zetten, systematisch verder zetten van het vorige beleid. Ter straten en de zijwegen, ook dat denk ik dat het een mooi initiatief is. Alleen zou ik graag van u vernemen of dat daar contacten zijn geweest met Bewora om daar toch wel die hinder tot het minimum te beperken. En dat er ook voorwaarden zijn opgenomen in het lastenboek. Dat mocht het noodzakelijk zijn dat er gewerkt wordt, 's avonds of in het weekend, dat er afspraken zijn gemaakt en dat het opgenomen is in het lastenboek.
Volgens mij staat hij erin.
Het zou kunnen, maar ik heb graag van u de bevestiging dat er rekening...
Uiteraard gaan wij daar rekening mee houden. En desnoods zullen wij daar in het weekend ook aan laten werken. Ja. Mocht er problemen zijn met de KMO-zone daar, dat gaan we zeker doen.
En die voorwaarden, de meerkost voor dat weekendwerk, zit vervat in het lastenboek vandaag?
Dat zal niet zijn.
Ja of nee?
Nee.
Dat betreur ik.
Maar het is niet de bedoeling van in het weekend om te werken, hè, Fernand? Dus...
De praktijk leert ons dat daar veel bedrijven zijn gevestigd, dat daar heel veel logistieke bewegingen zijn en dat dat goed zou zijn om die bedrijven, die bereikbaarheid, dat die gegarandeerd wordt tot maximale. En soms kan dat leiden tot situaties dat het goed is om in plaats van overdag die werken te doen, dat s'avonds of in het weekend te doen. Ik zou daar rekening mee houden en ik hoop dat u erover daar overleg mee pleegt met mensen van Bewora om te komen tot een goede samenwerking. En dat het opgenomen wordt in de lastvoorwaarden.
Dat gaan we doen.
U gaat het opnemen in de lastvoorwaarden?
Wij gaan in overeenstemming gaan. We gaan in gesprek gaan met de mensen van Bewora. Maar u doet zo precies dat het bedrijventerrein 's nachts en in het weekend dat daar geen bedrijvigheid is. Al die bedrijven zijn ook open in het weekend en 's nachts. Dus we zullen zien dat de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Maar we gaan geen extra kosten gaan doen om dan in het weekend en 's nachts te gaan werken als dat niet nodig is. Dus we zullen wij met wat deze werken betreft in overleg treden met Bewora en met de bedrijven die daar gevestigd zijn, zoals we dat altijd doen.
Oké. Dan hebben we nog een vraag rond de Bistweg en dan verwijs ik even naar de gemeenteraadscommissie van een aantal weken geleden en ook de bewonersvergadering. Daar werd het bestuur en de inwoners geïnformeerd over de plannen van het college om de doortocht Broegem om te leiden langs de Bistweg. Ja. Tijdens die informatievergadering met de bewoners waren hierover veel vragen. Een aantal van die vragen die gingen ook over de staat van de weg, van de wegdek, van de Bistweg. En de vrees die bij vele bewoners ontstaat dat bij een zware verkeersbelasting met vrachtverkeer deze weg zeg maar helemaal aan stukken zou worden gereden. U was als schepen openbaar werken afwezig tijdens die informatievergadering, maar werd ons toen gezegd dat u zou over aangesproken worden om dat te bekijken. En we stellen ons ook de vraag of het onderhoud van de Bistweg het antwoord is van het bestuur op de inwoners, op de vraag van de inwoners omtrent de situatie van de Bistweg. Met andere woorden, is de bedoeling om met deze investeringen het karspoor dat 50 jaar geleden een betonlaag heeft gekregen, slechts 4 meter breed en zonder enige fundering, dat dat nu wordt omgevormd tot een rijbaan die beantwoordt aan de technische voorschriften die noodzakelijk zijn voor de doortocht van het geplande zware verkeer. Dus concreet onze vraag, wat is de bedoeling van deze ingreep? Welke visie heeft u daarover?
Mijn visie is gewoon het onderhoud van die straat, van die weg. Dat is al. En u weet ook daar dat er verschillende punten zijn, betonnen stroken die gewoon kapot gereden zijn. En dan moeten hier en daar enkele betonplaten opgepompt worden of vervangen. Dat is eigenlijk gewoon lopend onderhoud.
Lopend onderhoud, wat dan nadien de mogelijkheid voorziet om het zware verkeer langs de Bistweg te leiden. Begrijp je dat goed?
Ik denk dat ik tijdens die commissie en ook tijdens die bewonersvergadering waar u zelf aanwezig was, heel duidelijk ben geweest wat de bedoeling was. Ik weet niet of het nu de bedoeling is om die helemaal nog eens over te doen. Daar heb ik geen zin in. Dus als u toch nog specifieke vragen daarover hebt, dat u daar een aparte interpellatie over moet maken. En ik wil daar dan samen met mijn collega van de openbare werken gerust op antwoorden. Maar ik denk niet dat het hier nu nodig is om heel die commissie en heel die argumentatie die ik toch wel uitvoerig heb toegelicht, zowel hier tijdens de commissie als tijdens de bewonersvergadering, om die nog eens opnieuw te doen. Wat ik weet is dat het wegdek, vooraleer dat we die voorlopige ingrepen gaan doen, dat het wegdek eerst moet hersteld worden. Hè? En dan gaan we in proefopstelling die zaak realiseren. En later gaan we kijken wat het effect is op de mobiliteit in Brochum. Nu, je moet ook niet doen alsof er nu geen vrachtwagens overrijden. Hè. U doet precies of er gaat dus een snelweg van vrachtwagens overkomen. Dat is niet het geval. De bedoeling is alleen de verkeersdruk in Brochum en vooral het zwaar verkeer. En ik denk niet dat na wat er afgelopen weekend is gebeurd, onder andere met een vrachtwagen in de buurt van een school, hè, met een kind, om in twijfel te stellen dat dat een heel belangrijke ingreep is. En een van die mogelijkheden is de proefopstelling op de Bistweg. En als u daar nog eens helemaal een uitvoerige vraag wilt rondzeggen, dan gaat u hetzelfde antwoord krijgen dat ik tijdens de bewonersvergadering heb gezegd en hier tijdens de commissie.
Ik denk dat die omleiding dat inderdaad vandaag hier niet het onderwerp van bespreking moet zijn. Ik wil alleen maar onze vrees overbrengen dat met de herstellingen die nu voorliggen, met de manier van aanpakken, dat het niet resulteert in een traject wat in de toekomst gebruikt kan worden op een correcte en een goede manier en een veilige manier door vrachtwagens.
Het zal dan uit de proefopstelling blijken, en waarbij ik nog eens heel duidelijk heb gezegd dat wij de resultaten ervan en de tellingen ook van de vrachtwagens hier gaan voorleggen en ook aan de bevolking gaan voorleggen. Dat is nu eenmaal eigen aan een proefopstelling. Dus ik denk dat er hier daar niet veel meer aan toe te voegen is.
Zijn er verder nog vragen hierover? Jan? Jan, moest jij nog iets zeggen? Okay. Dan vraag ik de goedkeuring voor de onderhoudswerken aan buurtwegen 2020, lastvoorwaarden en gunningswijze. Voor. Het is een rapper. Puntje 35, wordt door de afwezigheid van Sonja omgezet in een schriftelijke vraag en zal schriftelijk aan haar beantwoord worden. U krijgt daar allemaal kopie van. Puntje 36, toekomstplannen Abelebaan, een interpellatie van Hoesting.
Goedenavond. Wij hebben vernomen dat de Bele Baan samen met het nieuwe fietspad van de Herentalse Baan zal gebruikt worden als een fietsverbinding tussen Broegem en Wommelgem. Dus op zich is dat een goede zaak, denk ik, want de gewestweg, ja, dat is niet te doen met de fiets. Maar we vragen ons wel af van welke maatregelen gaan er dan genomen worden om die straat autoluwer te maken. Gaat die volledig geknipt worden? Gaat die enkel richting worden? Of hoe zien jullie dat evolueren?
Ja, het klopt dat we werken aan een veilige oost-west fietsverbinding. En het is inderdaad de bedoeling dat de Abelebaan en de Herentalsebaan daar deel van gaan uitmaken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de fietsers op die verbinding krijgen en ze van de grote baan weghouden. Het is eigenlijk bijna niet verantwoord dat daar nog mensen moeten fietsen. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Dit plan kadert in onze bredere visie om zowel een veilige Noord-Zuid-verbinding door de volledige realisatie van het Safipad te realiseren als de Oost-West-verbinding te realiseren. Het is onze mening dat het autoverkeer moet gebruik maken van de Van den Nestlaan en de N116 en moet worden geweerd uit de Abelebaan. Het stuk tussen waar je de Veldstraat inrijdt en de Slijkstraat wordt op dit moment, ik sta hier nog voorzien van een nieuw weg, maar het is ondertussen al terug open. De werken zijn afgerond. Om de veiligheid van de fietsers, en dat is uw vraag, te bevorderen, denken wij aan het knippen van de Abelebaan vlak voor de Veldstraat. Deze maatregel, die ook in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken werd besproken en aanbevolen, die zullen we enkel invoeren wanneer een proefopstelling het gewenste resultaat zou opleveren. Alle betrokken bewoners en bedrijven in de Abelebaan zullen persoonlijk worden gecontacteerd om deze intenties voor te leggen en tevens gaan we ook tellingen uitvoeren om een mogelijke definitieve ingreep te ondersteunen. Ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag.
En is er al in gesprek getreden met de bewoners en met de bedrijven daar?
Er zijn al een aantal bedrijven gecontacteerd. En deze week, morgen trouwens, zal de politie en onze mobiliteitsambtenaar persoonlijk nog langs een bedrijf gaan en een aantal bewoners. We dachten dat dat de beste manier was om dat te doen. Het zijn er ook niet zoveel. Dus we gaan al die opmerkingen en mogelijke opmerkingen ter harte nemen.
En dan eventueel een tractorsluis in plaats van een knip, zou dat ook een optie zijn? Want ik denk dat er nu heel veel camions, vrachtwagens en tractoren toch richting Broegem gaan moeten vertrekken, maar dan gaan die allemaal langs het voetbalveld komen, waar dat toch ook redelijk wat fietsende kinderen zijn.
Dus die optie is besproken tijdens de commissie, maar onze politie en onze mobiliteitsdienst die zijn geen grote fans van tractorsluizen, maar mocht de voorlopige opstelling die we nu voorzien niet het gewenste resultaat bereiken, dan liggen er nog opties open. Dat is net de bedoeling van een proefopstelling, zoals ik daarnet zei. Dus we gaan dat proberen om dat zo goed mogelijk te doen, maar ik kan niet garanderen dat iedereen 100% content zal zijn.
Jeroen?
Ja, ik weet niet of je er gaat willen op antwoorden, maar een knip is ook eens ter sprake geweest rond heel het straatje van de Venweg. Het ligt natuurlijk vandaag niet voor, maar daar is ook die proef ooit gezet en zo. Mag ik dat nu vragen? Of dat
je mocht dat zelfs nu vragen, maar kan u daar een antwoord op geven?
Dat is ongelooflijk goed.
Zoals u weet hebben wij samen met de verkeersstudie van Randst, en wij gaan wij ook een verkeersstudie voor Emblem stellen. En heel het traject Venweg en de afsluiting daar en Kreupelstraat en alle mogelijke opties, die gaan daarin opgenomen worden. Dus voor wat betreft die voorlopige knip van de Venweg, gaat die ook deel uitmaken van wat er uit die verkeersstudie komt. En dan gaan wij rond heel die problematiek een definitieve beslissing nemen in overleg met de bewoners. We hebben hier een bewonersvergadering gehad. De bedoeling is ook om dat terug te koppelen, ook naar jullie terug te koppelen. Maar wij hopen dat daar een goede oplossing uitkomt. Gaat dat een knip worden of een voorlopige knip, dat weten we niet. Maar in alle gevallen gaat er opdracht gegeven worden om ook daarvoor een definitieve oplossing te zoeken.
Nou, toch, dat heeft nu toch een jaar een proefopstelling gestaan. Hè? Daarom dat ik het maar durf vragen. Hè? Die proefopstelling die is afgelopen sinds augustus, denk ik nu.
Ja, we moeten daar heel snel voorlopig ook een oplossing zoeken, omdat inderdaad die termijn afgesloten is. En we gaan daar eerst straks een beslissing rond nemen om de situatie daar zeker reglementair te maken.
Goed, puntje 37, parkeer. Ja.
Even tussenkomen. Ik was de vraag van raadslid Bert. Ik heb ook even bekeken en als we even terug gaan in de tijd, dan lezen we in een publicatie van Groen het volgende. Ik citeer dat letterlijk. Nu we mee Ranst mogen besturen, vindt Groen het onverantwoord om te blijven wachten op de zo lang beloofde heraanleg van het gewest. Groen Ranst werkt een alternatieve route uit langs de Mollinstraat, Abelebaan, Herentalsebaan, waar met nodige enkele aanpassingen aangepast ingrepen de route zo veilig en fietsvriendelijk zal gemaakt worden. Nu, als ik dit lees in een publicatie, dan denk ik van als uithaal naar het gewest, kan dat wel tellen. Oppositie voeren, niet meer in eigen gemeente, maar tegen de Vlaamse overheid, die uitgerekend geleid wordt door uw coalitiepartner. Ik schrik daarvan. Nu, u verwijst dan naar die knelpunten, een alternatieve route, Mollenstraat, Abelebaan, Herentalsebaan. Op zich hebben we er niks tegen, alleen zien we daar, als je dat praktisch gaat bekijken op een kaart, die Oost-Westverbinding, dat er heel wat missing links zijn. Ik stel mij de vraag, er stellen zich heel veel oversteekplaatsen met uitgerekend die gewestweg. Met dit in het achterhoofd, met deze visie ten opzichte van het gewest, gesprekken gaan voeren met het gewest, om te bekijken op een veilige manier oversteekplaatsen kunnen gecreëerd worden, dat dat niet gemakkelijk is.
Oh, maar u moet mij niet overtuigen dat dat niet gemakkelijk is. Ik spreek ondertussen net als u uit ervaring. Maar ik vind ook dat als wij problemen ondervinden in verband met de besluitvorming van het gewest, in verband met een aantal belangrijke wegen die in onze gemeente lopen en het gaat niet genoeg vooruit, dan wordt het ook wel eens tijd dat wij af en toe op, laat ons zeggen, nogal serieuze toon laten horen dat wij niet akkoord zijn met wat er ondertussen allemaal gebeurt. En wij weten dat er een missing link is, onder andere in het centrum van Brochem, de aansluiting met de Kapelstraat. Wel, wij zullen eerstdaags nog maar eens gaan vragen om die zone 30 uit te breiden tot verbeidende lijst, want nu loopt die tot aan de bakker daar. Dus wij zijn eigenlijk, alleen we hebben al een aantal kleine dingen kunnen verwezenlijken, maar wij blijven vooraan de partij om die gewestwegen verkeersveiliger te maken. En af en toe zullen wij standpunten innemen waar dat ze misschien bij AWV's van slikken, maar dat kan me eigenlijk niet veel schelen, want dat is soms de enige manier om er wat druk op te zetten. Maar dat wil niet zeggen dat wij als vijanden tegenovereen zitten, hè. Maar af en toe denk ik dat er wel eens nodig is om als gemeente te laten weten dat verkeersveiligheid voor ons een prioriteit is. En ik denk dat dat niet in tegenspraak is met wat mogelijke publicaties ook zeggen. Dus ja, misschien dat wij een andere toon aanslagen als vroeger. We hopen dat dat tot het gewiste effect leidt. Maar ik kan me niet inbeelden dat je in uw vroegere functie ook af en toe eens geen zin hebt gehad om eens duidelijk te stellen hoe dat wij als gemeente denken over bepaalde werking van bepaalde overheden. Het is onze taak om dat in het belang van onze bewoners om dat te blijven doen en we zullen dat blijven doen.
Wij hopen namens onze fractie dat het inderdaad zo snel als mogelijk in slaagt om te komen tot veilige fietsverbindingen. Dus wij hopen dat dat op vrij korte termijn kan gerealiseerd worden.
Dank u.
Puntje 37, interpellatie van CD&V Wij, parkeervakken Oelegemse Steenweg.
Ja, voorzitter, de Oelegemse Steenweg heeft ook een hele geschiedenis achter de rug het afgelopen jaar. Oorspronkelijk was daar een bestrijking voorzien vorig jaar. Herinner u dat we dat vorig jaar hebben goedgekeurd? Dat ik toen opmerking heb gemaakt aan de schepen van let op, dat moet je doen met warme zomerdagen en in de winter. En heeft toen die aanbeveling gevolgd en gezegd van kijk, we gaan die werken uitstellen tot na de winter. Dan lees ik in ergens een collegeverslag in het voorjaar dat er toch een koersverandering is. Dat de Oelegemse Steenweg niet die bestrijking zal krijgen. Maar dat het college beslist om daar de weg af te frezen en daar nieuw asfalt te voorzien. En uiteindelijk dan ook nieuwe lijnen te schilderen. Want heel de winter was er dus, waren die lijnen al afgefreesd. Heel de winter was daar geen belijning. Achteraf is dat afrezen van die belijning dan een
slechte, of een nutteloze investering geweest. Maar wat is toch wel veranderd, dat is dat het de intentie oorspronkelijk was om die Oelegemse steenweg te voorzien van fietspaden en een rioleringsstelsel, dat vandaar gekozen werd voor die bestrijking, een tijdelijke oplossing, dat er dan een koerswijzing is geweest van kijk, we gaan dat niet doen, we leggen wat riolering en fietspaden betreft andere prioriteiten. Dat bleef in het vage, die andere prioriteiten. We zullen dat binnenkort mogelijk vernemen, wat dat dan wel wordt, als het niet de Oelegemse steenweg wordt. Maar wat ons toch wel verraste nu, dat is dat er naar aanleiding van de beschildering die nu is uitgevoerd, een aantal gesprekken zijn geweest binnen de verkeerscommissie. En ik verwijs dan even op 16 juli 2019, adviseert die commissie om daar geen parkeren toe te staan om de veiligheid van die weg te garanderen. Op 21 januari van dit jaar wordt opnieuw advies gevraagd en komt men op het advies van dat daar toch parkeervakken moeten zijn met uitwijkmogelijkheden. Waar dat voor staat, dat is voor ons niet helemaal duidelijk. Met aan de aanbeveling om daar verkeersborden bij te plaatsen en om een geribbelde randlijn aan te brengen tot het einde van de bebouwde kom. Dan lezen we dat op 18 juni 2020 het college aan de technische dienst opdracht geeft om parkeervakken uit te tekenen. En dan hebben we eigenlijk nadien niet heel veel meer gevonden van beslissing daaromtrent. Dus vandaar onze vraag van, past deze beslissing om daar die parkeervakken te tekenen in een mobiliteitsplan? Wie heeft er of welke instanties hebben advies gegeven daarover? Werd er overleg gepleegd met de buurtbewoners? Werd er rekening gehouden bij de intekening van die parkeervakken met het vademecum fietsvoorzieningen? Werd hierover gesproken met Bewora, veel vrachtwagenchauffeurs gebruiken dat traject. Waren hierover contacten of afspraken gemaakt met de lijn? Want als ik me niet vergis, is dit ook een traject wat gebruikt wordt door de lijn. En ik weet dat zij toch wel strak zijn of toch wel bepaalde voorwaarden stellen aan de trajecten en zeker als daar aanpassingen zijn. Dus mijn vraag, is hierover gecommuniceerd met de lijn? En onze laatste vraag is, wanneer werd die beslissing genomen in het college om op die manier die vakken uit te voeren?
Ja, over de technische aspecten die u in het begin van uw betoog hebt gezegd, daar kan zijn dat mijn collega daar nog iets wil over zeggen, dat staat hem zelfs vrij. Ik merk ook dat u ineens een aantal vragen stelt die in uw oorspronkelijke interpellatie niet stonden. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Ik ga proberen om daarop te antwoorden, maar mag ik toch vragen als u in het vervolg een interpellatie doet en u stelt een aantal bijkomende vragen, dat ik die ook weet. Je mocht die eventueel ook telefonisch doorgeven. Hè? Maar ik vind wel, dat niet echt getuigd van veel, laten we zeggen, deontologie, maar ik ga proberen te antwoorden op uw vraag. De parkeervakken die er nu zijn ingeplant, en ik merk dat u in uw eerste vraag onder andere spreekt over, even kijken, dat er daar enorm zou geparkeerd worden. Ik heb hier het plan bij mij, het gaat in totaal over 6 parkeerplaatsen op heel traject. Me dunkt dat niet direct is een parking. Hè? Maar kijk, vroeger was er geen enkele asbeleiding of was er geen verbod. En het gevolg was dat het verkeer komende van eender welke richting eigenlijk regelmatig leidde tot chaos en een heel gevaarlijke toestand. Die situatie wordt regelmatig besproken en het is denk ik onze taak om na uitvoering van werken te kijken wat is nu de realiteit en dan te gaan voor de best mogelijke oplossing. Het aanbrengen van de asbeleiding in de nabijheid van het kruispunt zorgt ervoor dat de kruispuntzone vrij en overzichtelijk blijft, ook voor grotere voertuigen. Dat heeft de verkeerspolitie ter plaatse bekeken. De parkeervakken zijn aangebracht om het parkeren meer te ordenen en zo te vermijden dat het fietspad en het voetpad als uitbreiding van de rijbaan worden gebruikt. En in de commissie van 15 september 2020 adviseert de commissie dat er aan de overzijde van de rijbaan ter hoogte van de parkeervakken paaltjes zullen worden geplaatst. Dit om het rijgedrag, zoals we vermoeden dat het zou kunnen gebeuren, te verhinderen. Met andere woorden, te vermijden dat het voetpad en het fietspad door automobilisten zou worden betreden. De parkeervakken werden oorspronkelijk ingepland, rekening houdend met de inritten van de aangelanden. Het blijkt echter dat de aannemer ze een stukje verkeerd heeft aangelegd en dus zal er één vak nog verdwijnen, omdat het te dicht bij de garage toegang werd aangebracht. De klachten over het oneigenlijk gebruik van het fietspad en het voetpad kwamen net van verschillende bewoners in de buurt en het is dus wel degelijk contact geweest met die mensen om nog te kijken om in te gaan op hun wensen. De werken zijn nog niet 100% afgerond. De situatie zal dus nog veiliger zijn als de parkeervakken zijn aangepakt en aangepast en er paaltjes tussen de rijbaan en het fietspad staan ter hoogte van de parkeervakken. De borden E9 waarnaar verwezen wordt zullen niet geplaatst worden, zoals ook geadviseerd in de commissie, maar het verbod op parkeren zal worden aangegeven door een gele streeplijnmarkering op de rand van de rijbaan. Ik wil er nog eens op wijzen dat verkeersveiligheid, die er door de ondoordachte bouw van het appartementsgebouw op de hoek en de daaraan verbonden parkeerdruk niet echt op vooruit is gegaan, dat voor ons primeert. En dat deze zaak uitvoerig werd besproken op de recente commissie van dinsdag 15 september. En u stelt zich vragen naar adviezen en de deskundigheid. Wel, die commissie, u weet dat die ook uitgebreid is met de mensen van de technische dienst en de schepen voor openbare werken. En daar hebben wij gekozen voor dit plan. Dit plan hebben we gekozen voordat u er hebt over geïnterpoleerd. Ik wil dat nog wel eens even duidelijk zeggen. En tijdens deze commissie was dus zowel onze mobiliteitsdeskundige, de verkeerspolitie, het hoofd van de technische dienst en de schepen voor openbare werken en ikzelf aanwezig. En dit plan, met dan de opdracht voor de aannemer om het aan te passen, lijkt ons op dit moment de beste oplossing voor een verkeersveilige oplossing, ook voor wat betreft de vrachtwagens. Dus overleg met Bewora is daarover niet nodig, omdat verkeerspolitie al op voorhand heeft rekening gehouden met vrachtverkeer dat daar zou moeten indraaien. Ook voor wat betreft parkeren in de Kapelstraat, dat is allemaal bekeken. Dus ik denk dat wij daar een heel goede beslissing hebben genomen.
Ik heb niet begrepen, wanneer is die collegebeslissing? Wanneer is het beslist in het college dat het op die manier zal uitgevoerd worden?
Ik denk niet, ik wil zeggen, er wordt met de aannemer overlegd dat er fouten worden hersteld en er wordt een streep getrokken en er worden parkeervakken voorzien.
Dit is niet in het college goedgekeurd.
Het verslag van de verkeerscommissie wordt altijd geagendeerd op het college. En op dat moment denk ik dat als daar aanbevelingen zijn, dat wij die dan ook goedkeuren. Maar ik weet niet of het verslag al op het college is geweest. Ik vraag me eigenlijk af, wat brengt dat bij?
Ik denk alleen in normale procedures inderdaad uitgebreid advies wordt gevraagd over hoe kunnen we dat daar, en ik begrijp uw bezorgdheid, op een veilige manier inrichten, dat daar deskundig advies wordt gevraagd, dat dat besproken wordt in verschillende commissies, dat uiteindelijk die verslagen worden bekeken door het college, maar dat uiteindelijk het college daarover een beslissing neemt. En die heb ik niet gevonden.
Zullen we die nog eens agenderen, hè? Goed. Maar ik denk in het belang van de verkeersveiligheid hebben we dan al nu al ingegrepen. Ik denk niet dat iemand er rouwig om is die daar nu gebruik van maakt, hè? Maar ik wil wel eens even kijken of dat...
De normale procedure van besluitvorming zit volgens mij anders in elkaar. En ik wil er nog even aan toevoegen. De politie, en ik ga die deskundigheid van die mensen helemaal niet in twijfel trekken, in tegendeel. Maar we zijn ook eens gaan kijken daar ter plekke. En we hebben daar met een aantal vrachtwagens wat proefritten gedaan, ja. En we hebben daar gezien dat de vrachtwagen met aanhangwagen, dat net lukt. Een vrachtwagen met trekker lukt net niet. Dus die boogstralen die nu gehanteerd werden, ja, dat lukt niet voor die vrachtwagen. Die moet dan op een of andere manier manoeuvres uitvoeren om daardoor te kunnen. Dus als het de bedoeling is van daar vrachtwagens te laten rijden, dan moet dat aangepast worden. Want nu zegt men mij, mensen die mij erover aanspreken, dit is echt pesten. Vrachtwagens in die zone sturen om hen dan voor het moeilijkheden te stellen om daar eigenlijk onmogelijk te passeren op een correcte manier. Dus eigenlijk zou je dan beter zeggen van, zet daar een bord, geen vrachtverkeer, maar dit laten zoals het nu is, is onverantwoord, onveilig en...
Het is heel duidelijk dat u daar verschilt met onze deskundigen. Wat ik ga doen is uw bezorgdheid voorleggen. Ik ben geen vrachtwagenchauffeur, ik ben maar schepen voor mobiliteit. Ik ga voort op de deskundigheid van onze technische dienst, onze mobiliteitsambtenaar en de politie die ter plekke zijn geweest. Ik stel voor, ik ga de bekommernis overbrengen. Maar zij hebben mij gegarandeerd dat er daar geen probleem is. Bon, dan verschillen we van mening en dan denk ik dat we dat moeten oplossen. Maar voorlopig hebben die ons niet gesignaleerd dat daar een probleem zou zijn. Mocht het zijn dat er toch één is, ja, dan kunnen wij ingrijpen. Hè. We gaan dat dan ook doen. Dus die bekommernis neem ik mee. Hè. Ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar ik vertrek nogmaals en ik steun op de deskundigheid van de mensen die in die commissie zitten. En die deskundigheid is mijn inziens vrij hoog.
Duidelijk zijn dat ik daar geen twijfels rond heb. Alleen merk ik uit uw antwoord dat er geen contact is geweest met de mensen van de lijn, of zie ik dat verkeerd? Het is iets wat inderdaad mij later te binnen is geschoten, dat mijn mensen de opmerking maakten van kijk, de lange geleden bussen van de lijn, openbaar vervoer toch nog belangrijk in onze gemeente, die gebruiken dat traject, die bussen rijden niet achteruit, die kunnen niet achteruit rijden, dus de lijn stel ik voor van die mensen toch te spreken daarover en die in te lichten en te vragen of dat de goedkeuring kan krijgen van hen.
De burgemeester wil nog iets zeggen, maar ja. Als u mij die vraag had gesteld, dan had ik daar een antwoord op kunnen geven. Of dat contact er is geweest. Ik heb dat contact niet gedaan, maar ik zal u er een antwoord op geven. Maar dat u dat op voorhand geweten, of had u dat in uw interpellatie gezet en dat je nu een antwoord gehad. Spijtig.
Ik heb in de loop van de week heb ik die vraag gekregen van de bevoegde mensen, dus vandaar.
Ik zal ze stellen.
Goed, dan gaan we over naar puntje 38, scholengemeenschap Zavora, een interpellatie van CD&V.
Ja, wij hebben in de voorbije maanden 2 keer op de gemeenteraad die overeenkomst gehad. Eerst Zavora en dan nadien de samenwerking tussen Ranst en Zandhoven. Nu, via de pers hebben wij vernomen dat dus Wommelgem niet naar het go-onderwijs gaat en... Mijn vraag is dan, hebben zij de vraag gesteld om terug deel uit te maken van die scholengemeenschap in kader van de puntenenveloppen en zo, dat zij toegewezen krijgen in verband met die samenwerking? En zijn er nog mensen van Ranst of Zandhoven die in dienst zijn of die ooit aangesteld zijn door ons bestuur en die evengoed nog in Wommelgem een aantal uren aangesteld zijn?
Op uw eerste vraag, er is een telefonisch contact geweest van de burgemeester van Wommelgem met onze burgemeester, waarin de plannen zijn voorgesteld dat zij voor het schooljaar dat nu komt, een evaluatie gaan maken van hoe alles loopt. Dus zij zijn inderdaad naar het GO overgestapt. Dan plots moesten wij ook uit de media vernemen dat dat niet helemaal in orde was. Zij hebben nu dan blijkbaar besloten om dat zo te houden. Om niet toe te treden tot RASA, zal ik maar zeggen, want SARA bestaat al. En na dit schooljaar zullen we zien wat ze beslissen en of er een nieuwe vraag komt of niet. Nee. Nagevraagd bij de dienst, er is niemand van Rans die daar werkzaam is. Nee.
Goed, dan sluiten wij nu het openbaar deel van de gemeenteraad af en schorsen de gemeenteraad en openen nu de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ja, Christel.